We hebben gezien hoe na de beduistering van zon, maan en sterren, kortom, na het einde van de 70ste week van Daniël, zoals vermeld overigens in Openbaring hoofdstuk 6, dat daarna sprake is van zeven bazuinen die zouden klinken, zeven engelen zouden bazuinen, dat was het verhaal. We hebben meteen deze zeven bazuinen vergeleken met de zeven zegelen, zoals in hoofdstuk 16 geloof ik, genoemd worden. We hebben gezien dat ze in principe over dezelfde dingen spreken, namelijk die bazuinen dan wel violen. Zijn ik dan net verkeerd? Dat zeg ik niet goed. Die zeven bazuinen dan wel zeven violen spreken over dezelfde dingen, over gebeurtenissen in de 33 jaar die zouden passeren tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het definitieve aanbreken van de 1000 jaren waarbij alle volkeren aan de Heer zijn onderworpen. Aan het eind van de 70ste week zou slechts het Joodse volk tot geloof gekomen zijn en begint aan hen het Messiaanse Rijk. 33 jaar later, dus bij de aanvang van de 1000 jaren, zijn alle volkeren inmiddels aan de Heer Jezus onderworpen en is zijn koninkrijk gevestigd over alle volkeren. En dat verloopt vanaf de bekering van het Joodse volk tot definitief het begin van de 1000 jaren. Die periode neemt 33 jaar en dat is in het algemeen de tijd van de grote verdrukking, zoals beschreven in deze zeven bazuinen, dan wel zeven violen. Ik moet erbij zeggen dat wij de term de grote verdrukking meestal slechts kennen uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat klopt ook, maar dat is slechts het begin van de grote verdrukking, namelijk voor Jeruzalem, of met de woorden van Daniël zelf, over verdrukking over het Joodse volk en hun heilige stad. Het neemt niet weg dat daarna, na die 3,5 jaren, dus na het einde van de 70ste week, diezelfde verdrukking zou komen over heel de wereld en over alle volken. En dat neemt een periode inderdaad van 33 jaar. Die worden dan ook min of meer beschreven, niet die 33 jaren, maar wel die periode. Die wordt beschreven in die zeven bazuinen. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, de eerste zes werden besproken. Daarna kwam er een onderbreking. Hebben wij gezien in hoofdstuk 10 en 11, een onderbreking in de opzomming. Die kun je niet missen, die hoef ik er niet in te leggen, je kunt er niet missen. Er worden vijf bazuinen of zes bazuinen opgesomd, dat kan niet missen. En de zevende verschijnt pas of klinkt pas in vers 15 van Openbaring 11. En dat betekent dat voordat de laatste klinkt, en dat er zeven zouden zijn was overigens tevoren al aangekondigd, voordat die laatste klinkt en voordat definitief dan het einde komt, vinden we eerst een beschrijving van hoe in diezelfde tijd inderdaad het evangelie ook gepredikt zal worden. Vanaf het tijdstip van de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren uiteraard aan toe en tot het einde van de tegenwoordige boze eeuw en ook tot het einde van diezelfde bedeling, want zo kan het ook gezegd worden. Wij vinden dat vermeld in Openbaring 11. Openbaring 10 spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk en heeft op een of andere duistere wijze overigens, nou duister, maar mystiek of cryptische wijze betrekking op onze bedeling. Maar daarna wordt gesproken in Openbaring 11 over het meten van de tempel en ik heb geprobeerd uit te leggen dat de tempel nou eenmaal een beeld is van de gemeente. Het opmeten van de tempel wil zeggen dat die compleet is en dat is dus een uitbeelding van de completering van de gemeente en de afsluiting van onze tegenwoordige bedeling. En wat er verder vermeld wordt, is dat na de opname van de gemeente twee getuigen zouden beginnen het evangelie te prediken. Ik mag rustig zeggen beginnen, want het moet helemaal vanaf het begin af aan opnieuw gebeuren. En dus gebeurt het op dezelfde wijze als vroeger, namelijk beginnend in Jeruzalem, daarna Samaria en vandaar tot de einden der aarde. Of anders gezegd, beginnend in Jeruzalem en dus in Judea, onder het Joodse volk, in de Joodse staat. Daarna aan Samaria, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël, want dat is Samaria. Ja, dus vermoedelijk ook in Alkmaar dan, maar vooruit. Want daar zoeken ze ook onder andere. Maar in ieder geval daarna aan de 10 stammen en daarna aan de overige volkeren in die volgorde. Nou, dat is wat besproken wordt in Openbaring 11 met name. En als besproken is hoe inderdaad het evangelie gepredikt zou worden, beginnend met deze twee getuigen, vertelt dus dat die 33 jaar lang, want daar komt het tot neer, het evangelie gepredikt is, eerst door twee getuigen, daarna door 144.000, maar die zijn wel in hoofdstuk 7 tegengekomen. enzovoort. Als dat verteld is, wordt alsnog melding gemaakt van het klinken van de zevende bezuin. In vers 15, waarbij gezegd wordt, in hoofdstuk 11 vers 15, de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld, dat kan niet misverstaan worden, alle koninkrijken dus, zijn geworden onzes heren, of van onze Heer en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Wij maken de fout dikwijls te veel nadruk te leggen op 1000 jaren, waardoor het misverstand ontstaat bij velen dat de Heer 1000 jaar zou regeren. En dat is een groot misverstand, want hij zal heersen tot in alle eeuwigheid. Zijn genadig is dat allen die over 1000 jaren spreken dat weten, maar bij anderen die dat niet willen zien, ontstaat prompt het misverstand, eigenaardig genoeg. En ze denken dat wij geloven dat de Heer 1000 jaar zal regeren. En ze zeggen dat is niet waar, want hij zou heersen in alle eeuwigheid. Wel, dat geloven wij ook. Maar laten we dat dan ook inderdaad ons bewust zijn en bij gelegenheid zeggen. Hè? Nou goed. Hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Van 1000 jaar en nog wat meer zelfs op deze oude aarde. En de rest uiteraard op een nieuwe aarde en in een nieuwe schepping. Maar blijft gewoon zijn koninkrijk. Goed. Sluit trouwens aan bij allerlei oud-testamentische uitspraken over het eeuwige koninkrijk van de zoon van David. Een koninkrijk dat geen einde zou nemen. En dat is dus ook wat hier staat. Ik moet er meteen bij zeggen trouwens dat de term in alle eeuwigheid niet uitsluitend hoeft te betekenen. Tot een lengte van jaren. Altijd durend. De uitdrukking kan namelijk ook betekenen, ik zeg het er met opzet bij. De uitdrukking kan namelijk ook betekenen overal. Er zijn twee verschillende toepassingen van één en dezelfde uitdrukking. De betekenis van de uitdrukking is er ook maar één, maar er worden twee wijzen toegepast. De één is de toepassing in de tijd en dan betekent het zonder einde, gaat altijd maar door. En toegepast op plaats, noem ik het altijd maar voor het gemak, wil zeggen overal, ook zonder grenzen dus. En ik denk dat we hier beide betekenissen tegelijkertijd hebben. Hij zal heersen tot in alle eeuwigheid, wil zeggen, hij zal heersen altijd, komt geen einde aan, vanzelfsprekend, maar het betekent net zo goed, hij zal heersen over alles en iedereen. Zonder uitzondering. En dat is in onze dagen uiteraard wel anders. Nou goed. En de 24 oudsten, vers 16, die voor God zitten op hun tronen, u kent ze langzamerhand, hè? Een beeld van de gemeente dus. De 24 oudsten voor God, die voor God zitten op hun troon, vielen neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, en dit is wat ze altijd doen en dit is wat ze altijd zeggen. En daarom is het een perfecte beschrijving van wat de gemeente eigenlijk is. Een volk voor zijn naam om hem eer te geven enzovoort. Eerstelingen, oudsten in zijn koninkrijk bovendien. Zij zeggen, wij danken u, Heere God Almachtig, die is, die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koningschap hebt aanvaard. Ik geloof dat dat in de nieuwe vertaling staat. Niet dat dat beter is, maar wij kennen geen Nederlands meer. Hier staat, gij hebt als koning geheerst. En heersen wordt hier gebruikt in de betekenis van heerschappij aanvaarden. Net als in Efeze 1 het woord geloven gebruikt wordt in de betekenis van tot geloof komen. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En dat betekent niet nadat gij opgehouden hebt te geloven, maar nadat gij begonnen zijt te geloven. En dit werkwoord heersen heeft hier ook de betekenis van tot heerschappij komen, heerschappij aanvaarden. De nieuwe vertaling heeft het, meen ik, ook zo vertaald. Maar het is misschien al 20 jaar geleden dat ik dat gelezen heb, dus dan is het. Goed. Gij hebt het koningschap aanvaard. Bij de zevende bazuin heeft de Heer het koningschap aanvaard. Is een eeuwige koninkrijk begonnen en is het koninkrijk ook gevestigd over alle volken. Dat is dus noodzakelijk de aanvang van de 1000 jaren. Dat moet duidelijk zijn. Zodat inderdaad als dan de zevende bezuin klinkt, dan betekent dat de voorgaande 6 inderdaad de voorafgaande periode omvatten. Vanaf het einde van de 70ste week van Daniel, zoals we gezien hebben, tot aan het begin van de 1000 jaren. De grote verdrukking, dat wel, maar dan die van na de 70ste week en die over alle volken. Goed. Dan laat ik erbij, want we hebben nou de draad weer aardig opgenomen. In hoofdstuk 12... vinden we een gelijksoortige structuur. Als ik het nou van tevoren zeg, dan is het misschien makkelijker en gaat het wat sneller. In hoofdstuk 12 wordt ook de draad opgenomen waar de draad van hoofdstuk 11 werd opgenomen. Dus heel gemakkelijk In hoofdstuk 11 wordt begonnen met de opmeting van de tempel en dus de opname van de gemeente. In hoofdstuk 12 gaat het om precies hetzelfde. Niet omdat dat hier nieuw is, integendeel, maar omdat nou eenmaal die toekomstige geschiedenis moet aansluiten bij de tegenwoordige. En dus vinden we steeds aansluiting bij onze tegenwoordige bedeling. In hoofdstuk 11 wil je weten wanneer die twee getuigen komen. Nou, direct na de opname van de gemeente. En dan breekt ook de 70ste week van Daniël aan, zoals blijkt uit het noemen van die 42 maanden daar. Diezelfde dingen vind je in Openbaring 12 ook terug. Namelijk de opname van de gemeente aan de ene kant en vervolgens het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Precies. In beide hoofdstukken. Daarna is het verhaal verschillend, maar dit zijn de belangrijkste kenmerken. Tegen deze chronologische gegevens wordt het verhaal verteld. Er staat dan, er werd een groot teken gezien in de hemel. Dat wil niet zeggen dat wat nu verder beschreven wordt plaats zal vinden in de hemel. Vindt namelijk helemaal niet plaats. Het is een symbolische voorstelling van zaken. En het symbool, namelijk het visioen, werd in de hemel gezien. Meer niet. En waar het zich zal afspelen, als het gevuld wordt, staat er niet bij. Dat hoeft ook niet, want het is duidelijk genoeg. Maar dat betekent dat deze dingen die hier beschreven worden verborgen zijn voor de wereld, voor de aarde, voor de mens in het algemeen. Dus worden ze gezien niet op aarde, maar in de hemel. Maar het zou zich op aarde afspelen, overigens. Want er staat, ik zag een vrouw. Dat is makkelijk, hè? In de typologie is de vrouw gewoonlijk Israël. Niet altijd uitsluitend, maar wel degelijk altijd. Soms nog heel veel meer, want Israël is namelijk een uitbeelding van heel wat Bijbelse waarheden. Maar niettemin, als het over een vrouw gaat, gaat het zeker over Israël, dat is hier ook zo. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan, was onder haar voet en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En dan weten we weer precies waar we zijn, namelijk in Genesis. Zon, maan en 12 sterren komen nog maar op één andere plaats in de Bijbel voor. En dat was inderdaad ook niet in Israël, maar daarbuiten. Niet in het land, maar daarbuiten. Want het was in het land, maar het ging over wat daarbuiten zou plaatsvinden. Namelijk, het ging over, we hebben het nu over de droom van Jozef. Eigenlijk de dromen van Jozef. Hij zag zon, maan en 11 sterren in zijn droom en zij bogen voor zijn eigen ster. Ster, verborgene dingen. Dat weet ik toch nog, hoef ik nou niet meer uit te leggen. Stem, verborgen dingen. Goed. En verborgen dingen hebben van alles te doen met onze tegenwoordige bedeling. En in het bijzonder met de gemeente dus. En bijzonder ook met het eerstgeboorterecht van de gemeente. En dus met het dubbele deel van de gemeente. En aangezien dat zo is, krijgt Jozef deze droom ook twee keer. Dubbel. We hebben ze misschien afgevraagd, waarom krijgt hij twee keer dezelfde droom? Krijgt hij altijd namelijk. Schenker en de bakker is eigenlijk ook dubbel. En die droom over die 7 koeien, 7 vette, 7 magere koeien en 7 vette, 7 magere aren is natuurlijk ook dubbel. Toen hij trouwens een zoon kreeg, kreeg hij er meteen 2. Toch? Enzovoorts. De tijdrekening in Egypte telt trouwens in de Bijbel ook dubbel. Je moet het altijd door 2 delen, anders komt het niet uit. Alles is dubbel. Maar dat komt omdat het spreekt over onze tegenwoordige tijd. Waarin alles dubbel is, want de gemeente krijgt een dubbel deel. Dat is ongeveer in kort het verhaal. Maar goed, Jozef droomde, moet wel meer haast maken natuurlijk, Jozef droomde, zon, maan en 11 sterren bogen voor zijn 12e ster. En de schoven laat ik me buiten beschouwing, dat is hetzelfde verhaal. Jozef vertelde de droom aan zijn vader, die had er niet de moeite mee met te begrijpen wat de droom betekende. Die zei, dacht jij nou echt dat je vader en je moeder en je broers voor jou zouden buigen? En dat dacht hij. Dat lag niet voor de hand, maar het zou gebeuren. Met andere woorden, die zon, maan en 12 sterren zijn een beeld van Israël. Kan niet missen. En Israël zou geregeerd worden door ene Jozef. Toen zeiden wij, dat is al gebeurd. In Egypte, ooit een keer. Maar ik zeg u dat het... Hè? Dat het in onze dagen gebeurt. Niet door Jozef, maar door de zoon van Jozef, namelijk de Heer Jezus. En niet in Israël en niet in Jeruzalem, maar buitensland in de wereld, te midden van de volkeren. En in het geheim. Dat zijn we allemaal vergeten. Maar zo hoort het ook, want Jozef werd ook vergeten. Jacob wist niet eens dat Jozef nog leefde. Maar hij leefde buitenslands in Egypte en had een koninkrijk. En zo is het met Jozef. Zo is het met de 10 stammen van Israël, want daar hebben we het over. Jozef, Efraïm enzovoorts. En zo is de situatie in onze dagen, zelfs met de zoon van Jozef, de Heer Jezus. Hij heeft een koninkrijk, maar iedereen denkt dat hij dood is. Maar hij heeft een koning, zelfs theologen, weet u wel. God is dood. Klein misverstandje, hij leeft buitenslands en heeft een koninkrijk. Maar waar het maar om gaat, is dat zon, maan en 12 sterren gewoon een beeld zijn van Israël. Dit is een mooi verhaal, maar ik breek het meteen weer af, hè. Zon, maan en sterren, en 12 sterren of 11 sterren eventueel. In dit geval 12 sterren zijn een beeld van Israël. De vrouw is een beeld van Israël. Je kan het niet missen. En op nadere details ga ik nou niet meer in, hè. En daar staat er, zij was zwanger en riep baresnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En wat zou er uit Israël geboren worden? Een mannelijke zoon, staat er. In vers 5, daar raakt men het spoor bijster gewoonlijk. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Dat komt omdat men de gemeente gewoonlijk ziet als een vrouw in plaats van als een man. En ik zeg het dan nu nog netjes, want ik heb iemand gekend die zei, ze hebben van de gemeente een wijf gemaakt. En die zei het aan het publiek achter de lessenaar. Maar dat is 40 jaar geleden. Maar die hebben we nog gekend, kun je nagaan. Nou, laat maar zitten. Maar de gemeente wordt weliswaar soms een enkele keer als vrouw beschreven. Ik zou trouwens alleen maar weten uit deze vijf, anders niet eens. Maar in de meeste gevallen is de gemeente man. Dat is trouwens Efeze 4, daar staat het ook. De gemeente, volkomen man. De mannelijke rijpheid en hoe het maar heten mag. Want deze mannelijke zoon die uit deze vrouw zou geboren worden, is uiteraard gewoon de gemeente. En moeilijker is het niet. Gemeente geboren uit Israël. En terwijl Israël lijdt in pijn is om te baren, wordt inderdaad deze mannelijke zoon geboren. En dat terwijl sprake is van in vers 3, een grote rode draak, hebben de 7 hoofden en 10 horen op zijn hoofd, de 7 koninklijke hoeden, enzovoorts. Daar ik me verder niet altijd weer op in, dat komt later wel. Die draak is namelijk een beeld van dat laatste grote rijk uit de heidenen. Het laatste grote rijk voordat de Heer zelf zijn koninkrijk zou oprichten. Maar die draak, die komt er niet bij hier. Die kan niks doen. In ieder geval niet tegen het kind dat geboren zou worden. Want zo staat het in vers 4. Hè? De draak stond voor de vrouw die baren zou opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Maar dat gebeurt kennelijk niet. Want er staat, zij baarde een mannelijke zoon. Kortom, Israël brengt de gemeente voort. Een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 2 vers 9, waar deze woorden in elk geval gezegd worden over de Heer Jezus. Dat hoef ik niet uit te leggen, want dat is zo duidelijk. Hè? Hij was die zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En hoe dat maar heten mag. Maar, en dan gaat hij weer heel kort, aangezien wij, gelovigen van vandaag, gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Aangezien wij dus deel hebben aan alle zegeningen van Christus. En aangezien wij op die grond ook beschreven worden als het lichaam van Christus. Betekent het dat al dit soort, zelfs oud-testamentische uitspraken over Christus, net zo goed op de gemeente van toepassing zijn. En hier in Openbaring 12 worden deze uitspraken uit Psalm 2 dus inderdaad op de gemeente van toepassing gebracht. De mannelijke zoon is de gemeente en die zou inderdaad de heidenen roeden met een ijzeren roede. En als straks de opname van de gemeente plaatsvindt in navolging van de opname van Christus zelf, zal tot de gemeente gezegd worden, zoals tot Christus zelf gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want daarin zijn we onderweg, volgens de Nieuwtestamentische brieven, onze aanstelling tot zonen. Net als de Heer Jezus, die immers de eerstgeborene zou zijn, Romeinen 8, te midden van vele andere eerstgeborenen. Of die Christus die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat is niet Romeinen 8, maar Hebreeën 2. Nou, zulke afspraken zijn er meer, maar u wordt eigenlijk geacht die waarheden te kennen, want anders kom je hier natuurlijk nooit door. Dus dan ga ik weer terug naar dit schriftgedeelte. Dat was die vrouw die baren zou. Dat was een draak, wat er maar wezen mag. En u weet dat een draak uitsluitend in de symboliek bestaat, verder nergens. Dit is symboliek. De draak zou dat kind verslinden wanneer het gebaard zou zijn. Daar is een goede reden voor. Want de draak is gewoon uiteindelijk in hoogste instantie de duivel en zijn engelen eventueel. En de gemeente is dat volk wat de plaats van Satan en zijn engelen zou innemen in den hemel. Want in de tegenwoordige tijd wordt de wereld in de praktijk geregeerd door Satan en zijn engelen. In de toekomende tijd zal de wereld geregeerd worden door Michael en zijn engelen, zijnde Christus en de gemeente. En Michael en zijn engelen staan hier twee versen verder. Maar dat is de gemeente. Goed, nou, weer terug. Die draak zou dat kind grijpen, dat lukt echter niet. Zij baden wel een mannelijke zoon, let op dat mannelijk, dat is een pleonasme, want een zoon is per definitie mannelijk. Dat het erbij staat is ongetwijfeld de verwijzing naar Efeze 4 onder andere, waar gesproken wordt over het opgroeien van de gemeente tot mannelijke rijpheid, tot één volkomen man. Trouwens aan de Korinthiërs meen ik, schrijft de apostel al, houdt u mannelijk enzovoort. Een beetje lastig voor een bruid, denk ik altijd. Maar, ja, wat doe je dan met die schriftplaatsen? Ik heb eens iemand horen spreken, wie ze namelijk niet zal noemen omdat het Frans Hoekendijk was. Die kennen jullie toch niet, of wel? Nou goed. Altijd een goede vriend van me geweest, die heb ik eens horen spreken. Ik zal nooit vergeten over de mannelijkheid van de gemeente. Na afloop sprak ik hem en toen heb ik hem gevraagd, moet je me nou toch eens vertellen hoe dan de gemeente de bruid kan zijn? Hij zegt, geloof je dat niet? Ik zeg, nee, geloof ik niet. Hij zegt, nou, vrees dat je gelijk hebt. Kom moeilijk. Moeilijk. De eigen toespraak erroepen. En het was even zoveel argumenten voor de mannelijkheid van de gemeente. Daar gaat het maar om, hè. Dat is een mannelijke zoon, dus de gemeente. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Ik wijs er voor het gemak op dat het woord wegrukken, dit woord wegrukken, in precies het woord is wat in 1 Thessalonicenzen 4 gebruikt wordt voor wat wij helaas noemen opname van de gemeente. Daar staat, we zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht enzovoort. Dus precies dezelfde term, wil zeggen met kracht of door kracht wegnemen. En dat zal met de gemeente gebeuren, zodat we hier een beschrijving vinden van de opname van de gemeente. En wel, zal ik er nog even wat bij zeggen, en wel voordat die draak iets kan uitrichten tegen de gemeente. Dat moet uit het gedeelte duidelijk zijn. Waarbij de draak niet slechts is Satan, in hoogste instantie wel, maar wat betekent dan, hebben de zeven hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden, wat er maar wezen mag, vers 3. Dat betekent dus dat het daar gaat inderdaad om dat laatste wereldrijk, zoals in ongeveer dezelfde woorden reeds beschreven in Daniël, maar zoals vervolgens beschreven hier in hoofdstuk 13, volgende hoofdstuk dus, in elk geval. Zodat u hier ziet, er wordt hier iets geïntroduceerd wat daarna pas in hoofdstuk 13 verklaard wordt. Dat het pas in hoofdstuk 13 is, kan ik ook niet helpen. Men had het net zo goed het hoofdstuk kunnen laten doorlopen. Dan had het nog hoofdstuk 12 geweest, daar had niemand erover gestruikeld. Nu is het hoofdstuk 13 en nu vinden we het vreemd dat het pas in hoofdstuk 13 staat. Maar dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet alles tegelijk vertellen. Het verhaal gaat over de vrouw, het gaat over de zoon en het gaat over dat wereldrijk. Dat grote rijk wat komen zou. Nou, en de gedachte is dat de vrouw baart een zoon, dat is de gemeente. En dat laatste rijk wordt niet openbaar, komt niet voordat de gemeente voltooid en weg is. Dat is de strekking van het schriftgedeelte. Dat hebben we trouwens eigenlijk al gelezen in 2 Thessalonicenzen 2. Want er wordt gesproken over het openbaar worden van de mens der zonde, de zoon des verderfs. Maar hij kan nog niet openbaar worden, hij zal openbaar worden te zijner eigen tijd. Maar het is nadat degene die hem nu wederhoudt, kennelijk de gemeente, uit het midden, uit deze wereld namelijk, zal zijn weggenomen. Dat is de gedachte. En je vindt hem hier ook terug. Anders zeggen we iemand, vind je dat nog ergens in de schrift? Zeg, ja, hier in openbaring 12. Hè? Goed. Dan moet ik zeggen dat het hele verhaal over die draak die mannelijke zoon zou grijpen, maar die zoon wordt weggerukt, dat door dat verhaal die zoon nooit meer kan zijn de Heere Jezus als zodanig. Die werd niet weggerukt voor de opkomst van een wereldrijk en hij werd zeker niet weggerukt voor de Satan zelf. Geen van beiden gaat op. Integendeel, hij had juist de Satan verslagen, hem de kop vermorzeld of wat het maar wezen mag. Hij heeft hen, de Satan en zijn engel, in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Efeze 2, geloof ik, en Colossense, eveneens Colossense 2, dacht ik. Er is dus geen sprake van dat de Heer werd weggerukt voor de Satan, integendeel, hij versloeg hem. En verder, de Heer werd ook niet weggerukt voor de opkomst van een wereldrijk, want het rijk wat in die dagen al, zeg maar, even bestond. Nou, in Israël nog geen even, maar het Romeinse Rijk als zodanig wel. Dat rijk, dat heeft ook nog even bestaan. Zij het dan dat het wel langzamerhand weer afbrokkelde, zoals we doen gebruikelijk. Maar niettemin, er kwam niet een ander rijk voor in de plaats. Eigenlijk tot in onze dagen nog niet eens. Dus daar kan het niet op van toepassing zijn. Het moet dus gaan over de opname van de gemeente. Niet opdat ons dat hier geleerd zou worden, maar de vraag is, hoe gaat het nou verder? Want daar gaat het om. Dat is wat in Openbaring uiteengezet wordt. Maar hier wordt gewoon aangesloten bij bestaande gebeurtenissen. Over het rijk komen we straks te spreken. Daar staat dan, zij baarde een mannelijke zoon, vers 5, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, want wij zouden met Christus de wereld regeren. We zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid en heerschappij enzovoort. En wel vanuit de hemel. En aangezien in de praktijk vanuit de hemel, door de Satan vanuit de hemel de wereld geregeerd wordt, betekent het dat als wij naar de hemel gaan, dan zal Satan het toch op een of andere wijze uitgegooid moeten worden. Als ik het zeg, dan komt altijd die spiritual bij me op. They kicked him out of heaven. Als ik tijd heb, zal ik het u eens laten horen, maar daar heb ik nooit tijd voor. They kicked him out of heaven. Overigens moet dat nog gebeuren. Sommigen schrikken ervan, die denken dat Satan al lang uit de hemel geworpen is. Maar dat is wel een heel naïef misverstand, hè? Dat moet ons nog gebeuren. Goed. Daar staat dan, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar let op, en zijn troon. Niet alleen tot de hemel of naar God, maar tot God en zijn troon. Dat wil namelijk zeggen dat die mannelijke zoon met Christus en met God dus zou regeren. De troon zou beërven. Het koninkrijk zou beërven, is de gedachte. Het is de term die in nogal wat Nieuwtestamentische brieven gebruikt wordt. Het is de uitermate verhoging van de gemeente in navolging van de uitermate verhoging van Christus uit Filippenzen 2. Nou, dat is wat met de gemeente gebeurt. Dan staat er, en de vrouw, Israël dus, de vrouw vluchtte in de woestijn. Eigenlijk moet ik er wat nader op ingaan, want ik zeg de vrouw is Israël, dat meen ik ook. Maar eigenaardig is dat in de schrift sprake is van de vrouw die een zoon baart. De ene keer blijkt de vrouw te zijn in pijn om te baren, zoals hier. De andere keer wordt gezegd, eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Daar krijg ik altijd vragen over, dus nu maar meteen even dan. De uitspraak, eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost uit Jesaja 66, is meer specifiek de uitspraak over de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente geacht wordt voor te komen. Deze uitspraak over zijnde in pijn om te baren is meer specifiek een uitspraak over het Joodse volk waaruit de gemeente geacht wordt voor te komen. Hebben jullie? Het is maar langs welke lijn je komt. De gemeente komt is uit de Joden. Dat kan. Kunnen zeggen het is uit Efraïm. Dat kan ook. Het is een andere lijn. Maar het is allebei waar. Wordt de ene lijn gevolgd. Dan is de vrouw in pijn om te baren. Dan is het het Joodse volk. Is het dat zij era smart overkwam. Van een knechtje verlost wordt. Dan gaat het kennelijk over Maria. Nou goed. Nee, over de 10 stammen van Israël. Dat bedoel ik te zeggen. Goed. Daar zal ik er niet van zeggen. Dus ging trouwens sowieso buiten de vrouw om. Ze had er geen weet van dat ze zwanger werd. Ze had er geen weet van dat de zoon geboren werd. Beide, wat ze ervan zegt. Maar goed, heeft hier niet zoveel meer mee te maken natuurlijk. Maar er staat de vrouw vluchtte in de woestijn al waar zij een plaats had. Dat weten wij natuurlijk, want wij hebben al lang ooit eens gehoord over de vlucht van het overblijfsel uit het Joods volk en uit Jeruzalem naar de woestijn, naar de plaats haar van God bereikt. In Petra, in de woestijn van Edom dus. Ik kan niet missen. Dus gaat het kennelijk specifiek over het gelovige overblijfsel uit Juda. Hetgeen niet wil zeggen dat daarna ook niet anderen naar diezelfde plaats zouden vluchten. Maar dat is niet het onderwerp van dit vers. Want er staat bij, de vrouw vlucht in de woestijn, al waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. En daar is niks moeilijks aan. Dat betekent gewoon dat na de opname van de gemeente de gelovigen uit Juda zullen vluchten naar de woestijn. Zijn er dan gelovigen na de opname van de gemeente? Ja, wist, want in hoofdstuk 11 wordt gesproken over deze twee getuigen die na de opname van de gemeente, na het meten van de tempel, het evangelie zouden prediken in Jeruzalem. Als er dan dus mensen tot geloof komen, verlaten zij de stad en vluchten naar de woestijn, want onderdeel van de prediking zal toch ook zijn dat binnen nog zoveel dagen, dat is af te tellen namelijk, dat binnen nog zoveel dagen die grote verdrukking over Jeruzalem en het volk zou losbarsten. 1260 dagen na de opname van de gemeente. Kijk niet op een dag, maar als het precies op een dag is, is het 1260 dagen. Toch? Want dan komt men in het midden van de 70e week, waarvan de Heer zei in Matthäus 24, dat als je dan nog vluchten wil, dan moet je wel verbazend snel wezen. Sommigen lezen Matthäus 24 verkeerd en zeggen, als die gruwel der verwoesting wordt opgericht in het midden van de 70e week, dan moet men vluchten naar de woestijn. Dan zeg ik, ja, dat zou je gedacht zijn. Dan kan het eigenlijk niet meer. Als je dan nog wil, dan moet je wel verbazend voortmaken. Dat is wat er gezegd wordt. Men had het eerder moeten doen, dus. En dat is wat hier beschreven wordt. Na de opname van de gemeente breekt de 70e week aan kennelijk en is er een periode van 1260 dagen waarin Israël, het Joodse overblijfsel, naar de woestijn zou kunnen vluchten. Daarna kan dat niet meer, althans niet uit Jeruzalem. Om de eenvoudige reden dat de grenzen dicht zitten, er komt niemand meer door.
Ja. Mensen die dan merken dat de gelovigen opgenomen zijn en dan zeggen van het was toch waar, die moeten dus ook altijd nog een keer.
Ja.
Hier vandaan.
Ja. Ja, ik ken niemand. Ik ken een Jood die niet wil geloven. Die zegt, ja, het zal wel waar zijn. Maar ik geloof niet. Maar als jullie weg zijn, weet ik waar ik naartoe moet.
Ja.
Zo zeker is die dan wel.
Zijn ook mensen met een notaris
krijgen? Ja, weet ik ook, ja. Weet ik ook van. Mensen die papieren bij de notaris hebben laten deponeren. Als ze er niet meer zijn, dan moet de notaris de brieven openen uiteraard. En er staat dan iemand er aan de hand is. En dat ze dus binnen de kortste keren naar Petra zouden moeten vluchten. Dat betreft inderdaad Joodse mensen dan. Ja, of ze dat zullen doen is maar zeer de vraag. Maar daar gaat het nou niet over. Maar zo zit het dus wel. Waar het om gaat, als ik het nou heel langzaam lees, maar ja, dan kom ik het nooit door, weet je wel. Als ik het nou langzaam lees, de vrouw vlucht in de woestijn 1260 dagen lang, maar dat staat er niet. Al waar zij gevoed zal worden in de woestijn 1260 dagen en dat staat er wel. Hebben jullie? Heb je wat ik nu zeg? Ik zeg, zal 3,5 jaar kunnen vluchten naar de woestijn en in de volgende 3,5 jaar zal men daar verzorgd worden. De eerste 3,5 jaar staat daar niet genoemd, de tweede 3,5 expliciet wel, 1260 dagen. Niettemin, de uitdrukking de vrouw vluchtte in de woestijn kan alleen maar van toepassing zijn op de eerste helft van de 70e week van Daniël. En of u daarna die 1260 dagen op de eerste of op de tweede helft toepast, dat moet u weten. Ik pas me gewoonlijk op de tweede helft toe. Maar het maakt niks uit, omdat we toch weten hoe het in elkaar steekt. En alleen al het noemen van die periode is voldoende dat we ons zouden realiseren dat we hier van doen hebben met de 70ste week van Daniël. De twee helften daarvan, maar de 70ste week van Daniël. Dat is toch duidelijk, hoop ik, hè? Goed. En dan zal ik u meteen nog wat anders vertellen. De vrouw vluchtte in de woestijn al waar zij een plaats had haar van God bereikt. Dat is duidelijk, opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn zij die haar zullen voeden, meervoud? Wat dacht u van die zoon? Wij dus. Die zij had al genoemd moeten zijn, anders kun je dat zo niet zeggen. Maar die zij is niet genoemd, tenzij dan die mannelijke zoon inderdaad de gemeente voorstelt. Het is de gemeente, de leden van de gemeente, die voor de moeder Israël in de woestijn zouden zorgen. Om de eenvoudige reden dat niet alleen de moeder is, maar ook de bruid. Maar dat heb ik weer uit Jesaja, daar staat dat. Uw kinderen zullen u trouwen. Want Israël is de bruid. Maar goed, dat is een zijlijn, vergeet het maar, hè. Hè? Ja, dat is zo. Nou goed. Opdat zij, de gemeente dus, haar al daar zouden voeden. 1260 dagen, daar begint het mee. We zouden zorgen voor Israël. Eer uw vader en uw moeder. Dus inderdaad ook deze moeder. Israël, ja. Nou, meteen even wat anders. Maar ik doe het er gewoon even tussendoor. Die 33 jaren, weet je wel. Ook daaraan kom. Nou, in de eerste plaats, het is natuurlijk duidelijk, ik hoop dat dat inmiddels duidelijk is, dat er een aanzienlijke periode moet verlopen na het eind van de 70ste week en tot aan het begin van de 1000 jaren. De lengte van die periode heb ik nog never ergens in de Bijbel gelezen. Maar ik heb hem gevonden. Dat is heel gemakkelijk. Ik kwam tot de ontdekking dat de Heer Jezus toch wel wat ouder is geworden dan 33 jaar. 34,5 namelijk op onze normale kalender. Dan wel 35 jaar van 360 dagen exact. Nou ja, zo oud was hij bij de intocht in Jeruzalem. Kun je gewoon narekenen. En dat lijkt me wel een aardig getal, dat moet kloppen. Zodat de volgende vraag was, wat betekent dan elke keer die 33 in de Bijbel? Want die komt wel eens in de Bijbel voor. Waarvan men altijd zegt, dat wijst op de Heer Jezus, want het is zijn leeftijd. Nou goed, dat doe je dan. Dan neem je dat blauwe boekje, wat al lang niet meer verkrijgbaar is inmiddels, over alle getallen van de Bijbel. Of je neemt een oude trommius, maar dat moet echt een oude zijn, waar ook de getallen van de Bijbel in gerubriceerd zijn. Dan zoek je alle schriftplaatsen op waar de 33 voorkomt en dan weet je het. Dat is heel gemakkelijk hoor. Dan blijkt namelijk dat de 33 steeds voorkomt in combinatie met een 7. Het is namelijk altijd 7 en 33. Dus krijg je van David om maar eens wat... Oh, ik geloof dat het zelf bij de hand zit. Soms heb ik wel eens wat bij de hand namelijk. Van David staat dat hij koning was. 1 Koningen 2 vers 11 zegt maar 1 keer. Ik koop meer banden namelijk. Goed. 1 Koningen 2 vers 11. Daar staat dat David koning was over Israël 40 jaar. Staat er 40 jaar. 7 jaar in Jeruzalem over 2 stammen van Israël. Let op, 7 in verband met 2 stammen. Juda eigenlijk. 7 jaar over Juda in Hebron. Juda, Joodse volk. En daarna nog 33 jaar over alle 12 stammen van Israël. Hebben jullie? In Jeruzalem. En op de overgang van die 7 en 33 veroverde David Jeruzalem en werd zijn stad. Werd verwoest, ingenomen en daarna opgebouwd was zijn stad in 33 jaar. Over alle 12 stammen van Israël. 7 in verband met Juda, 33 in verband met heel Israël. Dan ben je al thuis, want de 7 komt overeen met de 70ste week van Daniel, 7 jaar. Zodat de vraag nou is, hoe lang duurt die periode daarna, kun je zo invullen, dan moet dan die 33 jaar opslaan. Zo werkt dat nou eenmaal in de typologie. Gewoon even de lijn doortrekken, moeilijker is het niet. Daar is de slotberekening voor gegeven. En de 33 jaar hebben inderdaad van doen met de 12 stammen van Israël, dat klopt. Nou, dan staat er 1 keer, daarna staat het in 1 Kronieken 29, vers 27. Dat staat precies hetzelfde. 40 jaar was hij koning, 7 jaar in Hebron over Juda en 33 jaar over de 12 stammen van Israël in Jeruzalem. Daarna in 2 Samuel 2, vers 11 staat dat hij 7,5 jaar koning was. Dat is ons lastig, maar hebben we dat halve jaar besproken? Klopt wel, hè? Ze hebben besproken, goed, hoef ik niet meer te doen. Dat hij 7,5 jaar koning was in Hebron over Juda. En daarna in 2 Samuel 5 vers 5, dat staat dat hij 40 jaar koning was. 7,5 jaar over Juda in Hebron en 33 over de 12 stammen in Jeruzalem. Dan in 1 Kronieken 3 vers 4, 7,5 jaar in Hebron, 33 jaar over Jeruzalem. 1, 2, 3, 4, 5 schriftplaatsen. Waarom? Waarom zo nadrukkelijk? Omdat er iets mee is natuurlijk. Het spreekt over de 70ste week van Daniel, 7 jaren. Maar daarna nog 33 jaren. Dat is makkelijk genoeg. Bovendien zeg ik altijd, ik heb altijd geleerd op de zondagschool is dat, dat de bekering van Thomas een beeld is van de bekering van Israël. Nogal laat. Een week later, weet u nog? Een week later. Wij moesten littekenen zien en voelen enzovoorts. Een beeld van de bekering van het Joodse volk uiteindelijk bij de wederkomst van Christus. Maar de bekering van Thomas vond plaats na 7 dagen, precies een week na zijn opstanding. Een mooi type dus van de 70ste week van Daniel, want het Joodse volk zal tot geloof komen precies 7 jaar na de opname van de gemeente. Maar in elk geval aan het eind van 7. 7 jaar weliswaar. Maar 33 dagen na de bekering van Thomas hebben wij het teken van Hemelvaartsdag. Feitelijk een teken van de wederkomst van Christus. En daar gaat het maar om. De periode vanaf de opstanding van Christus tot aan het teken van Hemelvaartsdag was 40 dagen. Verdeeld dus in 7 die leiden tot de bekering van Thomas, een beeld van de bekering van het Joodse volk. En daarna nog 33 dagen. Dan heb je hem dus nog een keer precies hetzelfde. Ik denk dat je daarom maar eens uit. Ik heb nooit de vrijmoedigheid om zulke soort argumenten opzij te gooien. Zo moet het dus wezen. En dat is nog helemaal het eind niet van het verhaal. Want wij hebben bijvoorbeeld nog de geschiedenis van Mozes, die 40 dagen op de berg was, 7 dagen lang in de wolk. Zag je niks in duister, wolk, grote verdrukking, weet je wel. 7 dagen in de wolk en daarna, na de 7 op de 8e dag, nog verder omhoog uit de wolk en daar maakte de Heer zich aan hem bekend. Maar totaal was het 40 dagen, dus 7 dagen in de wolk en daarna nog 33 dagen bij de Heer. Heb je precies hetzelfde verhaal. Dat was bij de aanvang van het oude verbond, maar dat het een beeld is van dingen bij de aanvang van het nieuwe verbond over datzelfde volk Israël, dat lijkt me duidelijk. 7 en 33. De mooiste is echter, denk ik, die van Leviticus 12. Indien een vrouw van een knechtje, mannelijke zoon, van een knechtje verlost zal zijn, zij baart een jongetje, dan zal zij 7 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Nou, de rest weet je nou, hè. 7 dagen in het bloed hare reiniging. Op de 8e dag, na de 7, zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Daarna zal zij, niet hij, maar daarna zal zij nog 33 dagen onrein blijven en tot het heiligdom zal zij niet komen. Nou, hier in Openbaring 12 hebben wij deze vrouw, zeg maar uit Israël en misschien wel uit Juda. Zij wordt van een knechtje verlost, dat is de gemeente. Daarna is de vrouw, Jozef Volk dus, 7 jaren nu onrein. In de 70ste week van Daniel, dat klopt precies. Daarna, na die 7 jaren, na de 70ste week van Daniel, zal de besnijdenis van het kind plaatsvinden. Maar de besnijdenis van het kind wil zeggen, kan ik niet uitleggen, ik kan het alleen maar zeggen. Besnijdenis wil zeggen dat de omhulling wordt weggenomen en dat wat voorheen verborgen was, wordt geopenbaard. De voorhuid is nu eenmaal een sluier, een omhulling, een bedekking, die wordt weggenomen. Nou goed, wat dus zal gebeuren na de 70ste week van Daniel, is dat de gemeente geopenbaard zal worden. Dat is namelijk die mannelijke zoon, de bedekking wordt weggenomen en wij zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Klopt precies, het hele beeld klopt perfect. En daarna zou de vrouw Israël nog 33 dagen, en dus jaren in dit geval, onrein zijn en niet tot het heiligdom komen. Want als u het mij vraagt, als er een heiligdom, namelijk een tempel, gebouwd zou moeten worden door een bekeerd Israël, zal dat niet zijn voordat de 1000 jaren zijn begonnen. Dus niet in de 33 jaar. En in Leviticus heet het gewoon, tot het heiligdom zal zij niet komen, maar toegepast op Israël in de toekomst betekent de tempel zal ze niet bouwen. Nog niet althans. Bovendien, die totale 40 jaar is een beeld van de heerschappij van David, maar die kwam ook niet tot het heiligdom. Pas onder Salomo werd de tempel gebouwd, dus hebben we de lijn nog een keer, maar dat moet precies kloppen. En mocht het nog niet genoeg zijn voor de sceptici onder u, we hebben ook dubbele cijfers. Want als het de vrouw van een meisje verlost zou zijn, zou zij 14 dagen, 207 onrein zijn en 66 dagen. Daarna nog onrein zijn, totaal dus 80 dagen, staat erbij in Leviticus 12. Maar diezelfde dubbele cijfers vinden we in de geschiedenis van Jozef terug. Want bij Jozef, weet u toch, heb ik net verteld, bij Jozef in Egypte zijn alle cijfers dubbel, toch? Dus krijg je 7 vette jaren en 7 magere jaren, in plaats van 3,5 jaar van vrede en geen gevaar, en dan 3,5 jaar van haastig verderf. Ben u zo snel? Heb u nog? Niet 7 vet en 7 mager, maar 3,5 vet en 3,5 mager. Een beeld van de 70ste week van Daniel. En dan kun je netjes uitrekenen, want Jozef was 30 jaar oud toen hij koning werd. En toen begonnen die 7 vette jaren. Toen die voorbij waren, was hij dus 37. Daarna kwamen 7 magere jaren, toen was hij dus 44. En aangezien Jozef 110 jaar geworden is, en dat staat er notabene ook 2 keer aan het eind van... Hoe staat het? Staat 2 keer aan het eind van Genesis, betekent dat daarna nog 66 jaren verliepen. Dus dan hebben we diezelfde structuur nog een keer. Als om te zeggen, denk erom, na die 7 komt de 33. Zijn het er 14? Nou ja, dan komt 66. Maar het is dezelfde verhouding en daar gaat het maar om. Dat weet je? Goed. Zo komen we dus aan 33. Maar dat er zo'n periode is, heeft met deze argumentatie niks te maken. Dat er zo'n periode is, blijkt gewoon uit de profetieën zelf. Dat die 33 jaar duurt, Dat blijkt uit dit soort typologie. In elk geval zou maximaal één generatie zijn. Maar dat staat in Matteüs 24. Maar het betekent wel dat als je de datum van de opname van de gemeente weet, dan weet je dus ook de datum wanneer de 1000 jaren beginnen. 40 jaar later. 40 jaren van 360 dagen. Tel het maar uit. Zuster, ik kan alleen maar zeggen dat het ingewikkeld is. En dat ik het niet in een paar woorden kan zeggen. Normaal, het probleem is dat die verschillende volkeren verschillende kalenders hanteren die geen van alle kloppen en dan alsnog kloppend gemaakt moeten worden. Wij ook. Want ons jaar van 365 dagen klopt natuurlijk ook niet. Daar mankeert er veel aan. In 4 jaar tijd komen we minstens een dag tekort, dus die voeren we weer op. Dat weet u toch, hè? Verschrikkeldag. Maar wat velen niet weten, het is voorlopig ook niet van belang en voor ons helemaal nooit meer, is dat de eeuwjaren weer geen schrikkeljaren zijn. 1900 is deelbaar door 4, maar was geen schrikkeljaar. 1800 ook niet, 1700 ook niet, 1600 wel. En 2000 ook weer wel, dat is om het ingewikkeld te maken. Ik heb een dokter in de wiskunde gesproken die zich uitgebreid met deze tijdrekening had bezig gehouden. En die vroeg mij steeds, waarom trek je nou 3 schrikkeldagen extra af bij die berekening van 69 weken van Daniël? Ik heb het niet uit kunnen, hij begreep het niet. Nou, dus, sorry. Wacht op de nieuwste circulaire, daar heb ik een aardig verhaal over de berekening van de 69 weken. Daar komen die kalenders ook een beetje aan bod. Maar het is een beetje specialistisch werk eigenlijk. Dus waar. Ja, wij hebben de Gregoriaanse kalender. Vroeger hadden wij de Juliaanse kalender. Dan hebben we de Joodse kalender met een 19-jarige cyclus. Die was vroeger een Joodse kalender met een 8-jarige cyclus. Hallo, ben u er nog? De Egyptenaren hadden een jaar van 360 dagen en daarna hielden ze 5 dagen over. Dus dan kon iedereen doen wat hij wilde. Want zo moet je dat toch een keer oplossen. Ergens enige honderden jaren geleden hebben wij op onze kalender 11 dagen alsnog tussengevoegd omdat wij helemaal fout zaten. De Juliaanse kalender klopte niet en die moest Gregoriaanse worden. En dat was al weet ik hoeveel even fout. Dus er 11 dagen overgeslagen en al dat soort dingen meer. De Bijbelse, Joodse, Israëlitische kalender heeft maar 354 dagen. Dus dan kom je de 11 tekort of zoiets. Beetje, en is het zo 11? Zoiets. En nog wat natuurlijk. En een kwart. Nou, zoiets. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. En hoe zij het toen oplosten, weten wij ook niet precies. Dus als iemand zegt, die en die datum viel in dat jaar niet op die dag, dan zeg ik, bekijk het maar. Dan maar niet. Want dat zegt men dan, weet u wel. De kruisiging op Goede Vrijdag viel niet op 14 Nisan, want 14 Nisan was in dat jaar geen vrijdag. Nou, vergeet het maar rustig, dat weet niemand. Dat is gewoon flauwekul en men zegt het in alle onwetendheid, naar ik aanneem. Maar in onwetendheid kun je beter geen uitspraken doen. Dat maakt de discussie daarna namelijk zo ingewikkeld. Begrijp u? Dus laat me zitten. Goed. Terug naar Openbaring 12. Naar ik hoop. Nog even één uitspraak. Er zijn nauwelijks schriftplaatsen waaruit wij zouden moeten concluderen dat de 70e week van Daniël ogenblikkelijk begint na de opname van de gemeente. Of anders gezegd, de gedachte is wel eens dat eerst de opname van de gemeente plaatsvindt, zomaar erg, maar in ieder geval voor de 70e week van Daniël. Het andere, daar ga ik nou helemaal niet op in. Maar het idee is dikwijls eerst de opname van de gemeente, dan sukkelt de tijd nog een poosje voort en dan op een gegeven moment, als het Joodse volk dat verbond sluit met de figuur, die vorst die komen zal, dan begint de 70e week van Daniël. Ik moet u zeggen, ik heb nog nooit gehoord van één vrouw die pas later, na de geboorte van de zoon, die daarna pas later onrein werd. Dat heb je toch hopelijk, hè? Dat kan niet. Zo ogenblikkelijk. Vanaf die dag onrein, vanaf die dag begint het te tellen. Bovendien kom je met die zoon ook niet uit, die na 7 dagen op de 8e dag besneden moest worden. Dat is de 8e levensdag van de zoon, maar daarmee ook de 8e dag van de onreinheid van de kraamvrouw. Dus moet weer kloppend houden, betekent het dan, en dan neem ik het zo ruim mogelijk, dat de opname van de gemeente plaatsvindt binnen een jaar vanaf het begin van de 70e week van Daniël. Maar als het er helemaal over gaat, ik denk een dag ervoor. Dat lijkt me meer voor de hand te leren. Opname van de gemeente en de dag daarop begint de 70e week van Daniël. Misschien wel op dezelfde dag, wie zal het zeggen. Er zit niks tussen, dat kan namelijk niet. Het staat schriftgedeelte niet toe. Die typologie waaruit wij deze chronologische gegevens halen, staat inderdaad geen onderbreking toe, nou eenmaal. En daarmee uit. Dus wat wij verwachten is dat het Joodse volk een verbond zal sluiten met de vast die komen zal, volgens Daniel 9 vers 27. Maar wanneer dat gebeurt, verdwijnt de gemeente. En aangezien men natuurlijk al zeer druk is om dat verbond met betrekking tot Jeruzalem te sluiten, hebben we niet zoveel tijd meer, dus ik ga snel door. Daarna staat er, er werd krijg in de hemel, denk erom een visioen. Let op, één visioen. Er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, maar draken bestaan niet. Behalve in de symboliek. Waarna de vraag is, bestaan Michael en zijn engelen wel? Of is het ook alleen symboliek? En mijn antwoord is, consequent, het is symboliek, want Michael is Christus en zijn engel is de gemeente. Wherever in de schrift. Overal in de schrift. Michael, de aartsengel. Als hij genoemd wordt, is er maar één aartsengel trouwens. Sommigen denken dat er legio van zijn, maar dat is niet zo. Legio, dat waren anderen, dat waren geen aartsengel. Er is maar één aartsengel, één opperengel om zo te zeggen. Zijn naam betekent wie is als God? Vraagteken. En die vraag kan makkelijk beantwoord worden. Er is er maar één als God en dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Waarom wordt hij dan Michael genoemd? Omdat hij hier genoemd wordt in een specifieke functie. Een die in het Oude Testament verborgen zou blijven. En aangezien Michael geïntroduceerd wordt in Daniel, is het dus duidelijk hoe het in elkaar steekt. Aangezien namelijk de gemeente in de dagen van Daniel verborgenheid was en moest blijven, moest dus de gemeente, en daarmee ook Christus als hoofd van de gemeente, in een typologische of cryptische vorm geïntroduceerd worden. En die vorm is die van Michael de aartsengel. De opperengel. Kan trouwens niet missen, want van Christus wordt beschreven als engel in de Bijbel. Dat is één. En aan de andere kant, Christus wordt beschreven als hoger dan de engelen. En de enige mogelijkheid om het kloppen te krijgen, is enige opvatting die recht doet aan deze schriftgedeelte, zo bedoel ik het eigenlijk te zeggen, is natuurlijk dat Christus de opperste engel is, dan is hij boven alle engelen, maar hij is zelf ook engel. De aartsengel dus, kan hij missen. En de engelen van Michael, dat is gewoon dan de gemeente. Het is een verborgen of cryptische vorm of uitdrukking ter aanduiding van Christus en de gemeente. Daarmee is meteen verklaard hoe het komt dat hier ineens Michael en zijn engelen geïntroduceerd worden. Want kijk, wij willen weten hoe het gaat met die draak, met die vrouw en met die zoon. Nou, de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze door die zoon verzorgd wordt, in elk geval. Maar die zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Wat doet die zoon nou verder? Nou, in de eerste plaats, die draak voor zover hij in de hemel is, eruit bonjouren, met excuses aan de Fransen. Hè? Dat doet men met een bonjour in het Nederlands, een goedendag. U weet wat een goedendag is? Goed, ik neem aan dat daar de uitdrukking vandaan komt. Maar laat maar zitten. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en de draak krijgen ook en zijn engelen en ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus iemand dan hebben we druk, want dan moeten we Israël verzorgen in de woestijn na de opname van de gemeente en ook nog vechten tegen die engelen. Dan moet ik u zeggen dat ik dat niet geloof. Ik houd het erop namelijk dat op het moment dat de gemeente verdwijnt in de hemel, dat op hetzelfde moment Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden. Met andere woorden, ik geloof niet dat bij de opname van de gemeente die strijd begint. Dat kan ik niet geloven, want in die strijd staan wij dagelijks. Ja, ik zeg het lachend, maar vanuit maar. Toch? Die strijd bestaat al lang. Wij zijn al lang met Christus gezet in de hemel en we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Bij de opname van de gemeente begint die strijd niet, maar wordt die beëindigd. Dus de gemeente naar de hemel, Satan en zijn engelen op aarde. Hoe ik me dat moet voorstellen weet ik niet, maar ik houd maar gewoon bij de term die in de schrift gebruikt wordt. Het komt trouwens overeen met 2 Thessalonicenzen 2, die zoon des verderf, die mensen de wetteloosheid zou openbaar worden, maar niet zolang de gemeente hier is. En als de gemeente hier weggaat, zal die zoon der wetteloosheid, die zoon des verderf, zo goed die maar heet, op aarde openbaar worden. En dat komt omdat die figuur daarboven inderdaad naar beneden geworpen wordt. Het vermoeden bestaat, maar ik speculeer liever niet. Kijk, als je veel speculeert, dan word je later geacht dat in stand te houden en dan leer je uit de Bijbel niks meer bij. Begrijp je wel? Je moet dus niet speculeren. Maar ik houd het erop, of het lijkt mij zo te zijn, dat als Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden, dat ze hier op aarde kennelijk bezit nemen van mensen. Dat doen ze trouwens, doet een deel van het personeel doet dat in onze dagen ook reeds. Nou, allang moet ik u zeggen. Toch? En ik neem aan dat als het hogere personeel ook uit de hemel geworpen wordt, dat ze hier beneden hetzelfde zullen doen. En het zal blijken dat er dus een figuur rondloopt die dan ineens, zeg maar gerust letterlijk van de duivel, maar dat bedoelt ook letterlijk, bezeten zal zijn. Want als je, kijk, hij is nu in de hemel, heet dat. Dat betekent niet dat ze ver weg zijn, die lui. Dat betekent niet dat ze hier bij ons zijn. Nou, niet altijd dichtbij, hoop ik. Maar dat is wel zo natuurlijk. Daar hebben wij mee van doen. Want ik zeg altijd, en nu ook, die hemel die is niet zo ver weg. Die is hier om ons heen. Al, in elk geval. Als we dus op aarde geworpen worden, wat voor verschil kan het maken? Wel, wat voor verschil maakt het voor ons als wij naar de hemel opgenomen worden, terwijl wij al in de hemel zijn, notabene. Wat gebeurt er met ons? Wij worden hier onzienlijk en we zien ineens die hemelse dingen enzovoorts. Zonder dat daar meteen sprake is, zeg ik altijd, van verplaatsing. Want dat is het niet in de eerste plaats. Ja, dat is omdat ze een verbond gesloten hebben, maar dat is geraffineerde van het verhaal. Maar het verhaal is dat bij de opname van de gemeente veranderd wordt van het ene moment op het andere. En ineens hebben wij niet meer aardse, maar uitsluitend hemelse lichamen. En als bij diezelfde gelegenheid het omgekeerde gebeurt met Satan en zijn engelen, wat gebeurt er dan? Die hebben ineens een menselijk lichaam. En er zijn twee mogelijkheden. Of ze hebben, hoe moet je dat zeggen, ze materialiseren. Ik kijk niet zoveel science fiction films. Daar heb ik s'avonds geen tijd voor. Hij doet er niet toe. Maar ze materialiseren misschien. Dat lijkt me echt niet zo verstandig van ze. Want dat is de lange weg. Dan moeten ze hier beneden nog beginnen. Ze kunnen beter meteen bezit nemen van lichamen van mensen die al lang aan hun carrière bezig zijn. En die zich maar wat graag zouden overgeven aan de een of andere hogere macht. Huh? Kijk, ongeveer zo dat als Allah uit de hemel geworpen, mag ik niet hardop zeggen, Michel, dat als Allah uit de hemel geworpen wordt, want u weet wie dat is, hè? Ja. Nou, dat als die uit de hemel geworpen wordt, komt wel eens wezen dat je hem tegenkomt in de persoon van Yasser Arafat of van, ik noem maar wat. Toch? Why not? En in zekere zin is dat al lang zo, dus wat sta ik eigenlijk te vertellen? Toch, dat is wat gebeurt bij de opname van de gemeente. Een omwisselen van de macht. Zij eruit en wij erin, of andersom. En dat is wat hier staat dus. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en de draak krijgt ook en zijn engelen, dat doet hij al lang. Maar zij hebben niet vermocht, Satan en zijn engelen, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. De onze namelijk wel. En dat is het beste bewijs voor dat het gaat om de gemeente. Hoewel er staat Michael en zijn engelen. Dat lijkt me duidelijk. Nou. En vanaf dat moment zal de wereld geregeerd worden door de gemeente vanuit de hemel. In plaats van door de Satan en zijn engelen vanuit de hemel. Maar dezelfde strijd gaat nog gewoon verder. En dan staat er vers 9. En, of gewoon namelijk. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Die uit de Hof van Eden, dus dezelfde in ieder geval. Welke genaamd wordt duivel in het Grieks en Satanas in het Hebreeuws, die de gehele wereld verleidt, niet verleiden zal, maar verleidt, dat is nu al zo, dat is altijd al zo. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. En ik hoor een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. En het is de gemeente. Dat is duidelijk, hè? Wat de hemel zelf betreft, is dan de macht in de hemel ten volle van God en Christus. En zelfs van Gods Christus, gewoon de aanduiding niet alleen van de Heer Jezus, maar heel de gemeente. Hebben we die? Op aarde nog niet, maar in de hemel inmiddels wel. Komt overeen met Efeze 1, want de Heer zal twee bedelingen gebruiken om dat wat in de hemel is aan zich te onderwerpen en daarna dat wat op de aarde is aan zich te onderwerpen. Zo'n twee dingen gebeuren, als je het mij vraagt, in twee bedelingen. En deze bedeling eindigt dus met dat al wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Dat klopt dan, als het verhaal tot zover klopt. En daarna in de volgende 40 jaar, 7:33, zal al wat op de aarde is aan Christus worden onderworpen. En dat gebeurt dan in wat in Efeze 1 heet de bedeling van de volheid der tijden. Dat is dus deze 40-jarige bedeling. Dat heb je, goed. De verklager onze broederen, die hen verklaagden voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Wie zijn dat? Michael en zijn engelen? Ja, als je het zo zegt, niet natuurlijk. Maar als je zegt Christus en de gemeente, dan wel. Want wie hebben die draak overwonnen hier in het verhaal? Michael en zijn engelen, maar het is Christus en de gemeente. Dat blijkt uit deze beschrijving van vanzelf. Zij hebben hem overwonnen door het bloed, door het leven dus des lams. En door het woord, hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Want wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wij hebben het verloren en daarom hebben we het behouden. En daarom hebben we de overwinning op Satan en zijn personeel. We zijn zelfs in Christus meer dan overwinnaars, zei Romeinen 8 al. En dit is een uitspraak hier in vanzelf die alleen maar op mensen, gelovige mensen, van toepassing gebracht kan worden. Terwijl die van toepassing gebracht wordt op Michael en zijn engelen. Dus moeten Michael en zijn engelen inderdaad gelovige mensen voorstellen. Is ook zo, Christus en de gemeente namelijk. Heb je hem? Goed. Nou, hierom bedrijft vreugde gij hemelen. Zie je wel, want dit gaat over de hemelen. Daar is de macht aan Christus. En daarna, wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. De mens der wetteloosheid is geopenbaard, 2 Thessalonicenzen 2. En heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Het zijn ernstige dingen, maar ze worden humoristisch gezegd hier. Hij heeft grote toorn, want hij heeft kleine tijd. Dat klopt, 40 jaar. Maximum. En grote toorn hangt alles samen met de grote toorn Gods, overigens, over wat op de aarde komt. Hè? En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Aan het manneke kon hij niet meer komen, want hij had daar al tegen gestreden en hij had verloren. Dus keert hij zich nu tegen de vrouw, tegen het Joodse volk, maar ook Israël in het algemeen. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends. Ik ben niet geneigd om dat letterlijk toe te passen en te zeggen, dan was het een vliegtuig. Dat is trouwens ook niet eens letterlijk. Nee, sommigen zeggen dat het met vliegtuigen zou gebeuren. Nou ja, vleugelen, eens groot en arends. Vleugelen wil zeggen bescherming van God. Vleugelen is bescherming. Heel de Bijbel door, ook in Daniel trouwens. En de arend een beeld van God, dus het is gewoon zo dat de vrouw naar de woestijn vlucht onder de bescherming van God zelf.
Ik heb het al een keer gedaan, uit Egypte. Ik heb je op aangeschreven.
Ja, natuurlijk. Ja, er is niks nieuws aan, hoor. Het is gewoon Kijk, waarom zou je nou meteen onze technische, moderne wereld erop loslaten? Je moet de Bijbel lezen, dat is veel verstandiger. En dan betekent het gewoon, de Heer zal hem beschermen. Vanuit de hemel. Vleugelen is groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn. In haar plaats, dat wil niet zeggen dat er met vliegtuigen gaat. Alexander de Grote veroverde de wereld en in Daniel staat dat hij vloog. Zijn voeten raakten de grond niet. Maar het wil ook zeggen dat er goddelijke kracht achter zat. Dat is hier ook zo. Dat het vanuit de hemel geregeld wordt. Zal vliegen, een verwijzing naar de vleugels, in de woestijn, in haar plaats, niet in een plaats, in haar plaats, van God bereid dus, die weten we, al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, dat is dus 3,5 jaar, 1260 dagen, precies hetzelfde als in vers 6. Buiten het gezicht der slang, of de slang haar niet ziet, is nog maar de vraag, maar het zou kunnen. In elk geval, die slang kan de vrouw niks doen. Niet omdat Petra nou zo'n goede bescherming biedt tegen slangen. Dat is helemaal niet waar, want ze worden daar sinds mensenheugenis min of meer gekweekt. Althans, het beste van, nee, net erbuiten. Als u meegaat, zal ik u aanwijzen waar ze zitten. Dan mag je namelijk toch niet komen, dus ik kan het rustig aanwijzen. Maar sinds mensenheugenis was Petra berucht vanwege de gifproductie. En menig koning, keizer, admiraal is omgekomen door het gif uit Petra. heb ik laatst nog eens nagevraagd aan Cleopatra. Cleo. Ze zegt zeg maar Cleo. Zeg. Maar goed, laat maar zitten. De slang. Een beelden van Satan en zijn personeel, het wereldrijk of wat dan ook wezen. Maar de draak wierp uit haar mond, het schijnt een vrouwelijk woord te zijn. Hij is in een zienlijke wereld gekomen en dan wordt het toch al vrouwelijk. Maar goed, wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Dat kan gewoon slaan op legers, want het is niet de eerste keer dan dat mensenmassa's legers worden voorgesteld door wateren, zeeën of rivieren. Er is niks moeilijks aan. Maar kijk, dit is een visioen, de symboliek. Dus hoe vertel je nou in de symboliek dat er legers achter Israël zouden worden aangestuurd? Nou, door dat uit de mond van de slang, want in de symboliek kan alles immers, uit de mond van de slang komt water als een rivier. Waarom specifiek water, waarom niet vuur? Ik denk dat het ook gaat om wat gepredikt wordt, woord wat verspreid wordt. Want we hebben alle reden om te geloven dat in die dagen ook inderdaad grote propaganda gemaakt zal worden voor de een of andere vreemde, althans niet bijbelse godsdienst. En nu het niet zo lang meer duurt, lijkt het me voor de hand te liggen om dan maar expliciet te zeggen dat het wel degelijk gaat, kennelijk, om het mohammedanisme en waarschijnlijk om wat men tegenwoordig noemt het fundamentalistisch mohammedanisme. Ik heb een hekel aan de term, want wij zijn fundamentalisten, maar dan christenen. He? Maar goed, laat me zitten. We bekijken het maar. Maar ik denk dat het inderdaad zo gaat, ja. En dat komt vanzelf aan de orde trouwens in het volgende hoofdstuk. Laat me zitten. De aarde kwam de vrouw te hulp, vers 16. De aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. Dat is ook wel aardig. Soms denk ik dat het min of meer letterlijk zelfs gaat om legers die achter het Joodse overblijfsel aan uit Jeruzalem dwars door de Olijfberg aan het eind van de 70e week ook naar Petra willen, want dat heb ik eens nagevraagd bij die Egyptenaren die achter Israël aan ook de Rode Zee, de Schelfzee doorgingen. En u weet wat er gebeurde, de Schelfzee sloot zich. En ik ken het verhaal, het was maar zo'n laagje water en er waaide veel wind. Dat is het verhaal, geloof ik, van die Duitser, Werner Keller. Maar goed, die de Bijbel bewezen heeft, dat weet u toch, hè? Die zegt dan, het was een klein beetje, een klein laagje water en veel wind en dus al water opzij en dan kon Israël gewoon door. En het grote wonder is dan dus dat toen die water, het kleine beetje water weer bij elkaar kwam, dat al die Egyptenaren erin, niet konden zwemmen. Verdronken, ja, ja, dat was het, hè. Hoe je dat ook keert of wendt, een wonder blijft het. En het is gelukkig niet te verklaren verder. Maar de kans is groot dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dit was het oude verbond, als het nieuwe verbond aanbreekt, dat hetzelfde gebeurt. Niet de zee opent zich, maar de berg opent zich. En Israël, het overblijfsel, gaat door de berg naar de woestijn. De kans is groot dat de legers die daarachter dat overblijfsel aan willen om het uit te roeien, dat die niet verder komen dan die Olijfberg, omdat de berg gewoon weer aardbevingen waren. Toch met het gemak waarmee het ding opent, kan die zich ook weer sluiten. Sesam?
Ook ik heb dat verborgen data, maar naar wie hier, want
er zijn natuurlijk er nog een paar meer, wat voor de hand ligt, is te denken dat niet alleen dat met die Olijfberg gebeurt. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar het is een optie. Vanwege de parallel met de Schelfzee. Maar de kans is ook groot dat het land Kanaan in elk geval zich opent en dat al die legers die daar zijn gewoon in de grond verdwijnen. En dat is inderdaad naar analogie van Korach, de opstand van Korach. Maar hoe dat gaat, weet ik ook niet. Ik denk dat de aarde zich opent. Aardbevingen zijn er toch in die dagen uitgebreid. Dus waarom niet? In ieder geval, de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen, in de symboliek uitgebeeld dus. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, want die vrouw brengt niet alleen de gemeente voort in onze dagen, maar brengt een bekeerd Israël voort. Uit dat kleine gelovige overleven uit Juda zal een bekeerd Israël van 12, dan wel 13 stammen tot stand komen, zal ik maar zeggen. En niet alleen van Israël, ook onder de volken, onder de heidenen. En de gedachte is dat deze draak 33 jaar lang, totaal dus, in de 40 jaar totaal, maar in ieder geval ook in de 33 jaar, zich richt tegen allen die in die dagen tot geloof komen en het teken van het beest niet hebben. Maar dat is hoofdstuk 13 en 14. En die bewaren we weer voor na de pauze. En zo komen wij bij openbaring 13, eigenlijk bij 12 vers 18. Want ik zou het laatste vers van hoofdstuk 12 graag zien als het eerste vers van hoofdstuk 13. Dat lost een boel problemen op namelijk. Maar goed, ik stond op het zand der zee. Want het gaat om volkeren. Er staat, ik zag uit de zee een beest opkomen hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, zodat hij ons bekend voorkomt. Dat kan, want hij kwam al voor in openbaring 12. Alleen, er is nog niet al te veel over gezegd. Het ging over de draak en dat bleek de Satan te zijn. Echter, daarmee werd niet ingegaan op de 7 hoofden en de 7 koninklijke hoeden. Nee, en de 10 hoornen en wat het maar wezen mag. En dat gaat nu uitgebreid verteld worden. Dus hoofdstuk 13 is meer nader commentaar op de draak uit hoofdstuk 12. Toch is het, grijpt het in wezen verder terug, want in wezen is de nadere uiteenzetting over Daniël hoofdstuk 7. Want daar komt het beest ongeveer in deze vorm voor het eerst voor. Maar ja, in Daniël wordt natuurlijk uitgebreid gesproken over die wereldrijken. Wij noemen ze wereldrijken, maar bij het woord wereld moet je niet meteen denken aan alle volkeren. Maar de gedachte is gewoon dat rijken, grote rijken, de machtigste rijken op aarde, zouden voortkomen inderdaad uit de volkeren, uit de heidenen namelijk. U weet, Daniël begint met de melding van de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, door de Babyloniërs, waarbij een einde gemaakt werd aan het zelfstandige koningshuis van Juda, dus van David. En sindsdien, en sinds Daniël dus, is de vraag, wat zal er nou gebeuren voordat dat koninkrijk alsnog weer terug zou keren bij David en bij het huis van David? Heel eenvoudig. En heel die periode vanaf dus 606 voor onze jaartelling, waarbij het koninkrijk van Juda en David werd weggenomen, tot aan de vestiging van de troon van de Heer Jezus, heel die periode heet gewoon de tijden der heidenen. Waarin niet de Joden, maar waarin heidenen aan de macht zijn. En die macht is in de eerste plaats de allerhoogste macht onder de volken. Dus gaat het om grote rijken die we dan wereldrijken noemen, omdat we er geen andere term voor hebben. Maar het wil niet zeggen dat die wereldrijken dan ook meteen de hele wereld beslaan. Dat is weer wat anders. Dat is zo'n term die wij gebruiken, weet je wel. En we denken dat we dat zo moeten toepassen. Maar die hele term wereldrijk staat helemaal niet in de Bijbel. Dus je moet er ook verder niks mee doen. Rijken, zeg het. Grote rijken. Als daar zijn, dat van Egypte. Dat van, komt hier, dat van, moet ik het in één keer goed doen, dat van Egypte, dat van Assur, dat van Babel, dat van de Meden en de Perzen, Persische Rijk, daarna het Griekse Rijk, nou ja, Grieks, maar zo heet het nou één keer, het Griekse Rijk, daarna het Romeinse Rijk, dat is allemaal geweest en het lijstje gaat verder naar de toekomst. Een bond van 10 staten, we duiden dat aan als de 10 statenbond, overgaand in het laatste wereldrijk, waar die 10 staten deel van uitmaken, het rijk van het beest, of het rijk van de laatste hoorn, zoals dat heet. Maar ja, dat onderwerp kunnen we makkelijk een heel seizoen vullen, met schriftplaatsen die erover spreken, dus ik moet het maar zo een beetje snel doen. Maar dat is de reeks 8 in totaal, als het goed is. Hoewel de 7e en de 8e parallel lopen. 8e begint halverwege de 7e, neemt de 7e in zich op. Dat is waar het op neerkomt. Maar een andere keer hebben we het daar wel over. Er staat, ik zag uit de zee, uit de volkeren, uit de heidenen dus, want zee is een beeld van volkeren. Er staat in openbaring 17, zee, de wateren zijn volken, scharen, natiën en tongen. Dat is openbaring 17, vers 15. Dus dat wordt zelfs verklaard bij gelegenheid. Ik zag uit de zee, uit de volkeren, dat was trouwens in Daniël 7 ook het geval. Alleen daar kwamen 4 dieren achtereenvolgens. Hier worden ze allemaal tegelijk beschouwd als één geheel. Nou goed, ik zag een beest opkomen. Een rijk, bedoelt zeggen wereldrijk. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Dat zijn de 7. Ze worden geteld vanaf Egypte, Assur, Babel, Medo-Perzië, het Griekse Rijk van Alexander de Grote, het Romeinse Rijk en dan de 10 Statenbond. Dat zijn ze alle 7. En er worden hier niet meer genoemd, in openbaring 17 wel. Daar was zelfs over een 8e gesproken. Dus niet direct noodzakelijk, want die 7e, die van die 10 Statenbond, zou bestaan tot aan het begin van de 1000 jaren. Echter, ergens halverwege geven die 10 staten hun macht uit handen aan een die boven hen gesteld wordt. Maar die 10 statenbond blijft gewoon bestaan. Net zo goed als de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2 het laatste deel zijn van dat beeld. 10 tenen en daar valt de steen op, een beeld van Christus en de gemeente en eventueel Israël. Maar het is niet het einde van het verhaal. Maar het verhaal wordt voortgezet in Openbaring 17. Daar blijken die 10 hun macht over te geven aan wat genoemd wordt het beest. Enzovoorts. En dus het rijk van het beest heet dan per definitie de 8e. Maar het is gelijktijdig met de 7e. Sommigen verdwalen erin, maar het staat er echt heel duidelijk. Je moet alleen bij de les blijven. Goed. Ik zag een beest. Aardig is, ik zag het beest dat ik zag was... En dit is verwijzing naar Daniel. In Daniel was namelijk sprake, in Daniel 7, van een leeuw als uitbeelding van het Babylonische Rijk. Ik heb er een prachtig schema, ik vind het zelf heel mooi, voor mij doen. Ik heb een prachtig schema, dat heb ik dus niet bij me. Maar ja, misschien volgende keer dan. Dan is het wat makkelijker om het te volgen. Maar in Daniel 7 was het eerst een leeuw, een beeld van het Babylonische Rijk, bekend. Niet alleen in de Bijbel, maar buiten ook de leeuw, gevleugelde leeuw eigenlijk, van het Babylonische Rijk. Trouwens, in Daniel 7 wordt hij ook gevleugeld, dus dat kan niet missen. Een leeuw. Dan een beer als uitbeelding van het Medo-Persische Rijk. Ja, waarom een beer, weet ik ook niet, maar het heet nou helemaal zo. Een beer als van het Medo-Persische Rijk. Dan een pardel, heet zo'n beest, beter bekend als luipaard. Als je het af moet korten, denk om deze streepje goed zet. Luipaard heet het beest. Want het is een leepert. Hij is leep, namelijk slim. Een luipaard. Hij ligt op de loer, een luipaard. Meestal ligt hij ergens boven in een boom. Je houdt het niet voor mogelijk. Ik heb bomen gezien van 20, 30 meter hoog en bovenin ligt een luipaard. Eerlijk, het loopt zo tegen de stam op omhoog, onvoorstelbaar. Je vindt ze niet. En als ze honger hebben, kruipen ze in de boom. En als er wat onderdoor loopt, laten ze zich vallen. Makkelijk genoeg. Vandaar luipaard en niet luipaard. Want dat reken ik fout. Goed. Een luipaard als beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Daarna een of ander monster met ijzeren tanden als beeld van het Romeinse Rijk. Dat is Daniel 7 waar ik nou zit. Hè? Een monster met ijzeren tanden, een beeld van het Romeinse Rijk. En dan krijgt dat monster 10 horens. Dat is een beeld van die 10 statenbond die dan zou komen. Maar die moet nog komen in de toekomst. Maar hier in Openbaring zijn al die wereldrijken al geweest. Waarom wordt het dan aangehaald? Het antwoord is, wordt niet aangehaald. Hier wordt gesproken over het laatste wereldrijk. En in eerste instantie is dat die 10 statenbond. En die zou inderdaad tot eind blijven. Tot aan het begin van de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. Bovendien zou die 10 statenbond uiteindelijk Babel als hoofdstad hebben, zoals mogen blijken uit Daniel 2 zelf. Het gouden hoofd van het beeld. Het blijft Babel. Babel als hoofdstad van het Babylonische Rijk, als hoofdstad van het Medo-Persische Rijk, als hoofdstad van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Toen was het even weg. Het kwam het Romeinse Rijk voorbij. En daarna komt de 10 Statenbond en die zal weer als hoofdstad hebben Babel. Dus men is hard aan het bouwen. Met dank aan Saddam Hussein. En inmiddels bestaat het officieel weer, je kunt er naartoe. Dat doen we volgend jaar dus. Van het jaar gaan we naar Petra, volgend jaar gaan we naar Babel. Nee, nou, helemaal verzacht. Nou ja, goed. Hier staat het beest dat ik zag. En dan wil je weten, was het een leeuw, een beer, een... Nou, dat is makkelijk genoeg. Er was een pardel gelijk en een pardel is een luipaard. Oud woord voor het beest. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En let op, zeg nou niet zoals dikwijls gezegd wordt. Hij leek een beetje op een luipaard. En hij leek een beetje op een beer vanwege zijn voeten. Zeg maar klauwen trouwens. En hij leek een beetje op een leeuw vanwege zijn mond, zeg maar muil. En hij leek een beetje op dat ijzeren monster uit Daniel 7. Want hier staat draak. Hij heeft iets van al die rijken in zich. Dan zeg ik, dan heb je mooi de kloof van het verhaal gemist. Want het is wel waar, maar je mist de clue van het verhaal. Er staat niet, hij had iets van alles. Er staat, hij had iets van een beer, hij had iets van een leeuw, hij had iets van het een of andere monster, hier dan een draak. Maar het was Een luipaard. Heb je dat? Lees maar, dat staat er. Het was een luipaard. Hij leek ook een beetje op de beren, op de leeuw en de draak. Hij heeft dus iets van het Babylonische Rijk in zich. Hij heeft iets van het Medo-Persische Rijk in zich. Hij heeft iets van het Romeinse Rijk in zich. Maar het is het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote. Heb je dat? Er staat er een pardel. Zodat wij verwachten dat in de toekomst dat laatste wereldrijk een soort herleving zal zijn van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Waarom niet? Zeg nou niet tegen mij, ik heb altijd gehoord het Romeinse Rijk. Dan zeg ik, ja, dat heb ik ook altijd gehoord. Nou, en kan niet uitleggen hoe men tot die conclusie komt en waarom het niet zo is. Het berust gewoon op een verkeerd lezen. Berust op de gedachte dat Babel genoemd wordt en men denkt dan, dat is dan Rome. Sinds de reformatie wordt dat gedacht, maar laat me zitten. Het is niet helemaal onjuist, maar het is onjuist. Babel is Babel, en dat is maar waar het om gaat. En Babel was laatstelijk de hoofdstad van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Babel was weliswaar verruineerd. Verruineerd, zeggen ze in Groningen gewoon. Verruineerd. Maar was verruineerd, dat wil zeggen, was langzamerhand vervallen. Maar Alexander de Grote ging bij zijn moeder thuis vandaan uit Macedonië. En hij is nooit meer thuis teruggekeerd. En hij ging regelrecht ongeveer naar Babel, want dat had hij in zijn hoofd gezet. Hij zou Babel herstellen. En dan onder een Griekse cultuur, of wat er voor door moest gaan, maar in ieder geval Grieks, en daarom heette het Griekse Wereldrijk. Maar toen hij de wereld die hij belangrijk vond veroverd had, tot aan Afghanistan aan toe, kan je nagaan, inclusief Egypte en alles, toen hij dat voor elkaar had, ging hij naar Babel om daar de stad te bouwen. En een van de herbouwde delen van het tegenwoordige Babel is ook inderdaad het theater, wat in de dagen van Alexander gebouwd was. Het is nu herbouwd. Niettemin, Babel zou de hoofdstad van zijn rijk worden. Daar echter, volgens de Bijbel, zeven tijden zijn de 2520 jaren zouden verlopen alvorens Babel alsnog weer de hoofdstad van zo'n heidens wereldrijk zou zijn, stierf dus de man die Babel wilde herstellen, Alexander, op 33-jarige, moet je je voorstellen, 33 jaar, blaag, en heeft de hele wereld veroverd en goed. Hij stierf dus niet van ouderdom. Merkwaardig is dat in de boeken altijd staat, men weet niet waaraan hij stierf. Op een of andere geheimzinnige wijze ging hij dood. Ja, misschien kou gevat, denk ik altijd. Maar waarom staat er geheimzinnige wijze? Nou, het was ook geheimzinnig, maar ik denk dat de Heer gewoon een eind eraan gemaakt heeft. Er was de tijd nog niet, de 2520 jaar waren nog niet om. Volgende vraag, wanneer zijn ze dan wel om? Antwoord 2003. Van 482 voor onze jaartelling rekenen wij 2520 jaren van 360 dagen per stuk op profetische wijze. Er staat vele malen in Daniel dat het zeven tijden zouden zijn, dus waarom niet? Het kan alleen nog maar zijn 7 x 360 jaar, ofwel 2520 jaren van 360 dagen, komt netjes uit in 2003. En aangezien het einde van de 70ste week zou zijn 2000 ellen, dan wel 2000 jaren na de opstanding van Christus, rekenen wij dat ook uit. 2000 jaren van 360 dagen vanaf de opstanding van Christus komt eveneens uit in 2003. Zodat volgens de berekening, maar daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Ja, de berekening wel, maar niet voor de juistheid van de gegevens waarop de berekening gebaseerd is. Want dat kan je niet nagaan natuurlijk, niet bewijzen. Dat moet je maar aannemen uit de geschiedenisboeken. Maar volgens de berekening is het dus zo dat als Jeruzalem verwoest wordt, aan het eind van de 70ste week, wordt Babel uitgeroepen tot hoofdstad van dat grote, te herstellen, te bouwen wereldrijk. En dat lijkt me tamelijk logisch, want als in de Arabische wereld doordringt dat Jeruzalem gevallen is en de Joodse staat verwoest en vernietigd, dan lijkt me dat heel bevorderlijk voor de Arabische eenheid en maakt men Babel tot hoofdstad van een Arabisch wereldrijk. Want als u het Rijk van Alexander de Grote zou uitzetten gewoon op de kaart, dan zal blijken dat u daarmee precies de hele Arabische wereld te pakken hebt. Heb je dat? Dat is gewoon het Griekse Rijk van Alexander de Grote, maar het is het Mohammedaanse Rijk geworden der Arabieren. En nou begrijpt u misschien waarom 2000 jaar lang het christendom gestreden heeft tegen het Mohammedanisme. Want het christendom is het verborgen koninkrijk van Christus, terwijl het Mohammedanisme in het algemeen gewoon dat rijk is van Babel. Beide rijken zouden niet openbaar zijn, maar waar wij die dingen weten, kunnen we ze wel degelijk aanwijzen. U weet wel, Christus en zijn koninkrijk zouden verborgen zijn, maar die man des, de mens der zonde, de zoon des verderfs, zou ook verborgen blijven. Hij zou pas openbaar worden na de opname van de gemeente. 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid van het koninkrijk, daar hebben wij deel aan, maar de Bijbel spreekt net zo goed over de verborgenheid der ongerechtigheid in 2 Thessalonicenzen 2. Het ene is Jeruzalem, het andere is Babel. Dat is maar waar het om gaat. En Europa heeft zich altijd moeten verdedigen, bijna 2000 jaar lang, tegen de Arabische wereld. En sinds de opkomst van het Mohammedanisme heeft ze moeten verdedigen tegen wat wij dan noemen de Moren, omdat Zuid-Afrika kwamen. Maar het was de Arabische wereld. En de sporen daarvan vind je in Zuid-Europa terug. Nee, Frankrijk, Spanje in elk geval. Maar zelfs Oostenrijk. En zo tot in onze dagen. En het is die strijd die tot een climax komt in Jeruzalem, want de gedeelde stad zal ik maar zeggen. Nou ja, gedeeld. Er loopt niet meer een grens door tegenwoordig, maar het is een gedeelde stad. Aan de ene kant met een christelijke en joodse traditie, aan de andere kant met een mohammedaanse traditie. En daar gaat het om, dat zou bij elkaar komen, maar als het bij elkaar komt, grijpt de Heer in. En gaan wij weg en dan, weet je wel, dat is het verhaal, dat is heel eenvoudig hoor. Wij verwachten dus op grond van de schrift een rijk, niet een draak als zodanig, hoewel de draak zijn grote kracht geeft aan het rijk, maar het rijk zelf wordt voorgesteld als een pardel. Dat het iets heeft van een leeuw, ja, het zal als hoofdstad Babel hebben, de leeuw, het Babylonische Rijk. Dat het iets heeft van de beer, het Medo-Persische Rijk, wel het Medo-Persische Rijk lag in principe in hetzelfde gebied. Iets kleiner dan, maar in principe hetzelfde gebied. Het Medo-Persische Rijk had bovendien ook Babel tot hoofdstad. En dat het hier heeft van het Romeinse Rijk, dat zit er maar in, dat het hier inderdaad gaat om het meest essentiële van het Romeinse Rijk, namelijk het militaire geweld. Maar dat wij bij het Romeinse Rijk aan Europa denken, dat is een beetje een misverstand. Dat is niet helemaal correct. Maar het gaat niet om een rijk onder Rome, het gaat om een rijk onder Babel. En Babel is Babel, zoals Jeruzalem ook gewoon Jeruzalem is. Dat Babel verborgen was en onder verschillende namen in de loop der geschiedenis is opgedoken, waaronder de naam van Rome, zowel als Oegstgeest en Lunteren en noemt u nog maar wat. Dat kan wel zo wezen, maar dat verandert aan de oorspronkelijke betekenis van de profetie niks. Als het openbaar wordt, is Babel. Heb je dat? Goed. Nou, dan staat er: de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Welke draak? Ook die uit het voorgaande hoofdstuk. Maar in het voorgaande hoofdstuk zijn de draak en dit beest min of meer identiek. Daar is de draak met de 7 koppen, de 10 horens en de 7 koninklijke hoeden. En wat er maar wezen mag. Hier worden ze van elkaar onderscheiden. Het is dit wereldrijk wat zijn macht ontving. En dus het is de koning van dat rijk die zijn macht ontvangt, zijn kracht ontvangt van de draak zelf, de duivel zelf. Dat is inmiddels uitgelegd. Want in tussenliggende gedeelten, ongeveer 12, is verteld hoe Satan en zijn personeel naar de aarde terechtkomen. Vandaar dat mijn gok is, bij wijze van spreken, dat als dat gebeurt, dat Satan inderdaad grip neemt op de man met de beste papieren hier beneden. En als je mij vraagt, is dat de leider van de Palestijnen, wie het ook wezen mag. Want die heeft de neiging om niet alleen de macht te vestigen over Israël, over het Joodse volk en dat te bestrijden. Maar bovendien heeft de potentie om inderdaad de grote macht hebben te worden in een Arabische wereld die tot op heden verdeeld is. Maar als er in onze dagen, nu vandaag, het gaat niet over vandaag, maar het duurt echt niet zo geweldig lang meer. Maar als nu vandaag die Arabische eenheid verenigd zou moeten worden, dan moet dat op een of andere wijze onder de islam, godsdienst dus, dat moet de eenheid brengen. Dat zei Alexander de Grote trouwens ook. En dus verspreidde hij de Griekse cultuur en godsdienst over de wereld van toen. Nou, dat zal het Mohammedanisme ook doen, maar dat probeert het al meer dan 1500 jaar. Hoe oud is het Mohammedanisme? Ik weet niet veel. Meer dan 1500 jaar. Van 600 dan, nou ja, zoiets dus. Hè? Dus 1400 jaar dan waarschijnlijk. Maar dat zal het inderdaad doen en zal in ieder geval de Arabische wereld verenigen. En waar het een sterke godsdienstige inslag heeft, ligt voor de hand dat het inderdaad onder het mom van die godsdienst inderdaad tot eenheid gemaakt zal worden. En neem van mij aan, als die Arabische wereld een hoofdstad moet kiezen, komt er maar één in aanmerking en dat is niet Amman. Nee, dat is gewoon Babel uiteraard met zijn rijke verleden. Dat is gewoon zo. Dus, nou, daar gaat het hier over. Daar staat er, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Die zeven hoofden waren het beeld van die zeven rijken achtereenvolgens, dat weet je nog, hè? Eén van die wordt genezen. Nou, het punt is, waar men gelooft dat het laatste rijk het Romeinse Rijk en dus in Europa zal zijn, daar is daar klopt het, daar kan dit nooit toegepast worden, want dan is de gedachte dat het Romeinse Rijk uit het verleden zich doorzette tot in onze dagen een beetje ondergesneeuwd is, maar in de toekomst alsnog weer zal opbloeien enzovoort. Maar het is gewoon de voortzetting van het laatste Rijk, het Romeinse Rijk namelijk dan. Sommigen beweren dat het Romeinse Rijk eigenlijk nooit opgehouden is. Sommigen zien er de Rooms-Katholieke kerk in, maar nou ja, laat maar zitten. Die is in ieder geval niet opgehouden, maar het is een verlengstuk van Rome op een of andere wijze wel. Maar dat ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar het punt is dat hier een kop van het beest verdwenen is, verwond is en dan weer geneest. De gedachte is dat het dus niet de laatste kop was, dus moet het een van de voorgaanden geweest zijn. Heb je dat? Het moet de zevende worden, moet het zevende wereldrijk worden, het laatste was het zesde, maar die zet zich niet voor, het moet er een van daarvoor zijn. Eén die, waarvan iedereen dacht dat het weg was, en dan komt het weer omhoog. Leeft weer op. En iedereen dacht dat het weg was, want het gaat dus om de vijfde kop, die van het Griekse Rijk. Iedereen dacht dat het weg was, en ik kan u boeken laten lezen, die betrekkelijk serieus met de Bijbelse profetie omgaan, en die jubelend roepen, dat in 1917 gelukkig een einde gekomen is aan de macht van de islam. Dat was nou afgelopen. 1917. Ja, hoe men daarbij komt, omdat in hetzelfde jaar Jeruzalem veroverd werd op het Turkse Rijk. Door iemand uit Efraïm overigens. Generaal Allenby. De vraag kent u op de 24e van de 9e nog wel. Precies zoals in Haggai staat. Wist u niet, hè? Ja, dat is zo. De 25e van de 9e was het dus. De eerste dag van het Genoekenfeest in 19. 17. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar datzelfde jaar was jaar 1335 op de Mohammedaanse kalender. Heb je dat? De Mohammedanen hadden ook een eigen kalender. Mohammedanen hadden ook een eigen kalender. En die hadden een jaartelling die liep inmiddels tot 1335, maar in 1917 werd die kalender opgeheven. En toen zei ze, dat is de vervulling van Daniël 12, 1335 dagen, weet je wel, staat daar. Dus toen zei men, dat is nou eindelijk vervuld, Jeruzalem bevrijd, 1335 voorbij, einde van de macht van de islam. En daar zag men dan dat wereldrijk in enzovoorts. Nou ja, u weet inmiddels dat daar niks van terechtgekomen is. En dat die Eerste Wereldoorlog, want toen vonden die dingen plaats, is opgevolgd door een tweede. En zo, en het erg moet nog komen. Maar goed. Maar er brust dus inderdaad allemaal wat misverstand. En in onze dagen is de islam sterker dan ooit en groeit heel verschrikkelijk. He? Want in de 50e jaren vond ik het vreemd dat er een Mohammedaanse, weet je, een moskee stond in Den Haag. Tegenwoordig heeft elk dorp op de Veluwe er een, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk niet zo, maar zoiets, hè. Goed. Sterker dan ooit, maar dat is waar het om gaat. De herleving van iets waarvan men dacht dat het al lang weg was. Het Griekse Rijk was weg, maar steek weer de kop op. Het Mohammedaanse Rijk, om zo te zeggen, wat daar het verlengstuk van was, was weg, dacht men, maar steek net zo goed weer de kop op. En men zal zich verwonderen. En voor Evangelisch Nederland, men verwachtte een hersteld Romeins Rijk in de, met name in de EEG, toen het nog geen EG was enzovoorts. Nou, vergeet het dus maar, hè? En ook daar geldt dus, men zal zich verwonderen. Want het gaat niet om Europa, integendeel. Nee, helemaal niet. Het gaat om een rijk daar in het Midden-Oosten, met uiteraard niet Rome, maar Babel als hoofdstad. Goed. Ik heb ooit eens een keer, niet zo lang geleden, hebben we trouwens eens even gekeken welke landen dan van het rijk zouden moeten deel uitmaken binnen de grenzen van het voormalige Griekse Rijk van Alexander de Grote. Ik kwam netjes aan 10. Maar er zijn er een paar bij die wat twijfelachtig zijn, maar ik wel een 10. Nou goed, laat maar zitten. Maar daar zoek ik ze dus. En er staat dan... het gehele land of de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, vers 3. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Want als men zich onderwerpt aan dat rijk en dat aanbidt, en dat, hoe moet je dat zeggen, prijst, dan prijst men dus de duivel zelf. Want dat is Allah. Uiteraard. De dooreenwerper. Als dat Allah niet is, weet ik het niet meer. Toch? Verwarring zaaien. Nou goed. En zij aanbaden dus de draak en aanbaden het beest, dit rijk dus. En zij, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En aan dat beest werd een mond gegeven om grote dingen, namelijk lasteringen, te spreken. Godslasteringen staat er dan. En het werd macht gegeven om dat te doen, 42 maanden. En als u het mij vraagt, ik denk dat het hier gaat nog om de eerste helft van de 70ste week. En dat het hier nog gaat om de opkomst van dit rijk. En meer specifiek dat het gaat om degene die uiteindelijk de macht, koningschap namelijk, over dat rijk zal ontvangen. Een van de moeilijke dingen is namelijk dat als de Bijbel spreekt over koninkrijk, dan wordt gedacht aan een koning. En als over een koning gesproken wordt, wordt gedacht aan een koninkrijk. Want in de Bijbel is er geen verschil tussen de koning en zijn koninkrijk. Lees maar Daniel 2 over die droom van Nebukadnezar. Daniel zei, gij o koning, zijt dat gouden hoofd. Maar elke verklaarde zegt dat gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk. Maar er staat, gij o koning, zijt dat gouden hoofd. De koning wordt genoemd, maar het koninkrijk wordt bedoeld en andersom. Heb je dat? De koning is het koninkrijk en als er geen koning is, is er geen koninkrijk. Dus hier gaat het over een beest. Wij zeggen, het is een koninkrijk, kan net zo goed de koning de personificatie van dat rijk zijn. En ik denk dus dat het over die figuur gaat. En als u het mij vraagt, is het de leider van deze Palestijnen die een verbond zal sluiten met de velen van de Joodse staat uit Daniel 9, vers 27. En zo komt hij langzamerhand aan de macht. Hij kan zijn gang gaan. 42 maanden lang zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dan vers 6. En het beest opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Dat is kennelijk parallel aan de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft in het midden van de 70ste week van Daniel. Dus de ontwijding van de heilige plaats enzovoorts. Ik denk dat het Joodse volk, alle Israëli's gedwongen worden om de islam aan te nemen. Dat is niet nieuw, want in het Griekse Rijk gebeurde precies hetzelfde onder Antiochus Epiphanes. Er werd de tempel ontwijd en werd de Joden verboden om zelfs maar de besnijdenis toe te passen. Ze werden verplicht om te offeren aan Zeus, dan wel Jupiter. Zeus natuurlijk, Grieks. In de heilige plaats. Daarna is dat weer teruggedraaid en sindsdien bestaat het feest van Chanukka, de herinwijding van de tempel. Maar niettemin is in het verleden al gebeurd. En ik denk dus dat het gebeurd is mede om daarmee een illustratie te geven van wat in de toekomst zal gebeuren. De dagen van Antiochus en de ontwijding van de tempel spreken ongetwijfeld over de dagen van dit beest en de ontwijding eveneens van de heilige plaatsen. Daar gaat het hier over. Maar dat is dan het midden van de 70ste week van Daniel. Er staat er ook prompt en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat wil zeggen, de Joodse staat, het Joodse volk. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk en natie. Dus lees ik het nog een keer langzaam. Vers 5. Aan dit beest werd macht gegeven om grote dingen te doen en godslasteringen te spreken. En deed dat 42 maanden. Staat er even bij, want dan kunnen we even synchroniseren. Dat is namelijk de eerste helft van de 70ste week. Daarna vers 6. Het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Zijnde de tweede helft van de 70ste week. Die term heilige is min of meer ontleend aan Daniel 8. Want je kunt ze moeilijk als heilig beschrijven, maar de term is gewoon ontleend aan een profetie die over precies dezelfde dingen gaat. In Daniel 8, daar komt het van, vandaar die vreemde woordkurs.
Zijn het die mensen die niet het land achterkomen?
Ja, dat zijn de ongelovigen, daarom is het vreemd dat ze heiligen heten. Maar ik zeg al, de term komt uit Daniel 8 en Daniel 8 was ook van toepassing op de dagen van Antiochus Epiphanes en dat maakt het dus wat moeilijk. Maar de term hier is dus de verwijzing naar Daniel 8. De ontwijding van de tempel onder Antiochus. Maar goed. Ja, daarom. Ja, maar daarom zeg ik, ze zijn niet heilig, maar ze heten zo in een andere zin. Ze zijn heilig omdat het nou eenmaal gaat om het Joodse volk, maar niet omdat het gelovigen zijn. Ze worden daar de genoemde sterren van des hemels die getrapt of vernederd werden enzovoorts. In Daniel 8, daar is iets positiever omdat het daar gaat om de dagen van Antiochus. En niet om de tweede helft van de zevende week meteen. Maar goed, maar ik heb gewoon de tijd niet om dat te laten zien. Dus ik zeg het maar gewoon. Vers 6 in de eerste helft van vers 7 is dus de tweede helft van de 70ste week van Daniel. En daarna, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Daar heb je wereldrijk pas, maar dat is na de 70ste week van Daniel. Heb je dat? Nou. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lands dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Ongelooflijk, niet medegeboren mensen, dus zullen dat beest aanbidden. En die niet meer oren heeft, die horen, want het gaat natuurlijk om verborgene dingen ook nog. Nou goed, waarna aangekondigd wordt in wat vreemde terminologie, die ik dus niet ga uitleggen, dat er inderdaad allerlei ellende zou komen over de volkeren. Daarna wordt vanaf vers 11 over nog een beest gesproken. En het punt is dat dit beest uit de eerste helft van Openbaring 13 van doen heeft met een machthebber, op zijn minst. Uit de heidenen, uit de zee. Uit de heidenen, de volkeren dus. Maar hier in vers 11 gaat het over nog een beest. Maar die komt niet uit de zee, maar uit de aarde. Vertel maar even anders, dan wordt het gewoon uit het land. Het is namelijk uit Israël. Een ander beest uit het land, dus niet uit de heidenen, maar uit Israël. Heb je dat? Zodat er sprake is van twee machtige jongens. De één komt uit de heidense wereld en in ieder geval uit de Arabische wereld. Dus het machtigste rijk dan meteen op aarde. Dat kan niet missen. Want of je nou gelooft of niet, het zijn de Arabieren die de wereldeconomie bepalen. Vandaag al. En dan dus zeker. Dat is nu al zo. Ja, ja, we zagen er straks een oude Mercedes rijden. Toen zei jij, en die oude dingen, daar zie je tegenwoordig, wat zei ik weer netjes, allochtonen zei je, geloof ik. Hè? Nou ja, zoiets zei in elk geval, die erin rijden. En ik dacht, ja, maar het zijn de Arabieren die het grote aandelenpakket hebben van Mercedes. Zo'n half Duitsland is van die Arabieren. En Engeland, dat is drie kwart van Engeland, is van de Arabieren. De andere kwart heeft niemand enig interesse in, dus dat maakt ook niet uit. Nou goed, dat is zo hoor. Dat is toch zo? Half heel Londen is. Nou, laat maar zitten. Doe je niet bang maken. Maar die jongens hebben het echt in handen gewoon. Dus als ze fout willen, dan willen ze fout. Ja, ja. Nou. Goed. Voorbij, gaan we weer verder. Een ander beest uit de aarde, dat komt dus inderdaad uit Israël, had twee hoornen des lams gelijk. Dat wil zeggen. Hoornen af van het lam. Maar, staat en, maar ik lees altijd, maar het sprak als de draak. Het lijkt op de Messias, maar hij is het niet. Het is juist min of meer het tegenovergestelde. Zelfs letterlijk. Want, schrik nou maar niet, deze figuur is, als u het mij vraagt, degene die in de eerste twee Johannesbrieven antichrist wordt genoemd. Want de term antichrist kennen wij waarschijnlijk uit de boeken van Johan de Heer. Met alle respect overigens, maar dat is nou eenmaal zo. Want in de Bijbel komt de uitdrukking niet voor dan alleen in 1 Johannes en eenmaal in 2 Johannes. En in Johannes is de antichrist een valse profeet. Iemand die een valse leer predikt. Anders niks. En zeker geen koning in de eerste plaats, zeker niet. Hij kan het wel zijn, maar dat wordt daar niet eens genoemd. En het punt is dat er wat verwarring bestaat dus over wie antichrist is. Sommigen denken dat de antichrist de koning is van het laatste wereldrijk. Ik moet u zeggen, dat is niet wat de Bijbel ervan zegt. Hij is niet de koning van het laatste wereldrijk. Hij is degene die daaronder geplaatst is. Hij vertegenwoordigt namelijk het ongelovige Israël. Hij is de machthebber van een ongelovig Israël. Dat is antichrist. En hij zal proberen om Israël op te roepen om zich te onderwerpen aan de godsdienst van het beest. Antichrist is dus een valse profeet in de eerste plaats. Lees het maar na in Johannes. Dat is echt zo. En verder, die laatste koning van het laatste wereldrijk heet nooit Antichrist, die heet het beest, de hoorn of wat maar wezen mag. Maar Antichrist lees je nergens in de profetieën. Maar ik denk dat dit Antichrist is. Lees maar wat er staat. Hij leek op de Christus, maar hij was het niet. Hij oefent al de macht van het eerste beest. Hij is dus aan hem ondergeschikt. Heb je dat? Je kunt je toch voorstellen dat het gaat om een leider, een Israëlisch leider, Israëlitisch leider moet ik eigenlijk zeggen, die inderdaad weliswaar macht heeft, maar niet van zichzelf, alleen bij toelating van het wereldrijk van die dagen. Dat is het verhaal. Hij oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde, in zijn aanwezigheid, ze zijn dus gelijktijdig. En het maakt, dit beest maakt dat de aarde, namelijk het land, en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En daar heb je je verbond uit Daniel 9, vers 27. Een vorst die komen zal uit de heidense wereld, zal met de velen van Israël, van de Joodse staat, een verbond sluiten. Wel, hier heb je dat verbond. Heb je dat? Ja. Nou, en dan staat er, het doet grote tekenen, zodat ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Waarom dat is, ga ik niet uitleggen. En verleidt degene die op de aarde wonen, hij is dus een valse profeet. Kijk, Johannes de Heer sprak over de antichrist en de valse profeet. Het punt is, wat hij antichrist noemde, is het eerste beest hier uit Openbaring 13. En de valse profeet is het tweede. Naar de gedachte van Johannes de Heer. En ik zeg, het eerste beest hier is gewoon het beest, namelijk de kleine hoorn of wat het maar wezen mag. En de tweede heet antichrist, namelijk valse profeet. Het is gewoon hetzelfde. Dezelfde man. En één uit Israël. Zodat meteen een andere vraag beantwoord is. De vraag uit die kring wordt dikwijls gesteld. Komt de antichrist voort uit Juda, uit de Joden? Want als het geen Jood is, zou men hem toch niet voor de Christus aanzien. Of komt hij voort uit de Arabische wereld? Want de Heer heeft toch een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En met Ismaël en met Esau en wat het maar wezen mag. En dan moet ik u zeggen, wel, even de spraakverwarring opzij. Dit eerste beest komt voort uit Amalek. Nou ja, Ismaël, Esau, Amalek, Agag, kennen jullie nog? Haman, de Joden haten, uit die lijn komt dat. En het is dus een Arabier. Die andere is echter antichrist, komt voort uit Israël en is dus een Israëliet. Ik weet wel dat de vraag is of het een Jood is en ik moet u zeggen, ik betwijfel het. Ik denk, maar ik weet het niet zeker. Ik heb het zware vermoeden, meer, daar zag je dus ook niet. Hij is een Israëliet, dus houd daar maar bij, maar ik heb het zware vermoeden dat hij voortkomt uit Efraïm en niet uit Juda. Uit de 10 stammen dus en niet uit de 2. Dat is wat ik denk. Ik kan u ook wel zeggen waarom. Waarom die 2 hoornen? Israël, het gaat over Israël. Hij vertegenwoordigt Israël, hij heeft 2 hoornen. Waar staan die 2 hoornen voor? Ja, de 10 en de 2 stammen. Toch? Of niet? Dat zijn toch de beide rijken van Israël, de beide kudden of hoe ze maar genoemd mogen worden. Een ander punt is dat in Daniel uitdrukkelijk exclusief gesproken wordt over de Joden, over uw volk, over uw heilige stad, Juda en niks dan Juda. En daar wordt gezegd dat de vorst die komen zal een verbond zal sluiten met de velen. En de velen staan kennelijk voor Juda, voor het Joodse volk. Maar waarom staat er niet gewoon dat de vorst die komen zal een verbond zal sluiten met de vorst van Juda? Het ligt voor de hand, gaat toch over vorsten en koningen? Waarom niet de ene die een verbond sluit met de andere? Waarom staat er die vorst die komen zal met de velen, zijnde de Joodse staat, een verbond sluiten? Waarom wordt de leider niet genoemd dan? De verantwoordelijke man van het volk. Die wordt uitdrukkelijk overgeslagen. En waarom staat hij hier dan wel? En mijn gedachte is dat Daniel specifiek spreekt over de 2 stammen, dat staat er ook. Maar de leider van Israël komt wellicht voort niet uit Juda, uit de 2, maar uit de 10 stammen. Daarom wordt hij in Daniel niet genoemd, maar hier wel. En waar we de 10 stammen, of de leider van de 10 stammen, dan zoeken bij Efraïm, eigenlijk bij Manasse, want dat was de oudste van nature, komen wij terecht in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, hetgeen ik net zo min bewijzen kan. Ik doe er niet eens moeite voor, vanavond in elk geval niet. Maar de kans is dus groot dat het wel gaat om een leider van Israël, maar niet uit Juda, maar uit Manasse. En dus niet uit de staat Israël, maar uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En dat op een of andere wijze vanuit die hoek men moeite zal doen om de Joodse staat te brengen tot een overeenkomst, een vredesovereenkomst met de Arabische wereld. Ja, dat hoef ik niet te zeggen, want dat is in 1993 ook gebeurd. En ik herinner mij nog heel goed die fraaie foto. Met Manasse in het midden. En aan de ene kant Juda en aan de andere kant, laten we zeggen, Amalek. En u weet toch wat ik nu zeg, hè? In het midden de president van Clinton. Hè? Speelt mooi saxofoon. Ja, maar goed, in het midden de president van de Verenigde Staten zijn de Manasse. Daarnaast, wie was het? Van Israël bedoel ik. Wat Peres? Weet ik eigenlijk niet even. Ik herinner me dat, maar in naam. Rabin. Ja, dat dacht ik. Was het Rabin, vertegenwoordiger van Juda. En aan de andere kant Arafat, een vertegenwoordiger van Amalek. Vermoedelijk ook van Haman. Maar dat even terzijde. Dus dat is wat ik ook inderdaad verwacht. Het is niet vleiend voor de president van de Verenigde Staten of zijn opvolger. Maar dat weet je me nog. Maar ik kan er niet anders van maken. Maar zo zal het gaan. En er staat dus in vers 12. Het maakt, die Israëlitische of Israëlische leider, maakt dat degene die in het land wonen het eerste beest aanbidden. Wiens dodelijke wonden geneden was. Een knieval dus voor de Arabische wereld. En het doet grote tekenen enzovoorts. En het verleidt, vers 14, degene die in het land wonen door de tekenen die gegeven zijn te doen. In de tegenwoordigheid van het beest zeggen het tot degene die op de aarde wonen. Dat zij het beest dat de wond des waards had en leefde een beeld zouden maken. En daar wordt dus inderdaad een beeld opgericht. Maar dat is het wel. Stond in Matthäus 24, Daniel 9, Daniel 11, wellicht Daniel 12. Een beeld opgericht. Het beeld van Daniel 3 dus ook. Het beeld van Babel, in de tijd het beeld van Nebukadnezar. Je weet wel, dan moest je op knieën, anders werd je natuurlijk overgeworpen. Enzovoort. Het is allemaal profetisch, uiteraard. De oprichting van de gruwel der verwoesting. Het heet hier gewoon de oprichting van een beeld. Een beeld gewijd aan de Arabische leider. Dat is natuurlijk vanzelf in de een of andere persoon, maar dat is het, hè? Allah. Maar Allah, denk ik dan ook. Maar goed. En op initiatief van, althans op aandringen van degene die de grootste macht heeft over de Joodse staat. Maar of dat de president van de staat Israël is of de president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, ja, daar wil ik afwezen. Maar het laatste is dus inderdaad zeer goed mogelijk. Nou, dat is waar het hier over gaat. Men zal zich aan het beest moeten onderwerpen en men krijgt vervolgens een teken, staat er. Een merkteken aan de rechterhand of aan hun voorhoofden, staat in vers 17. En daarna staat er ook hoe hij heet, maar dat staat cryptisch. Er staat gewoon dat als je de letters van zijn naam omzet naar cijfers, want letters in het Arabisch zeker en in het Hebreeuws ook zijn cijfers. Maar als je de cijfers van zijn naam dus optelt, kom je aan 666. Ik heb nog niet zo'n naam gevonden, maar ja, dit is voor mij ook niet zoveel. Wij zullen dat tijdig genoeg weten bij die gelegenheid. Maar dat is wat gaat gebeuren in de 70ste week grijpt hij de macht in Israël in elk geval. Het loopt inderdaad op een fiasco uit voor de Joodse staat. Want de streven van de Arabische wereld is tot vandaag de totale vernietiging van de Joodse staat. Daar komt het op neer. En neem voor mij aan, sluit nooit een verbond met Arabieren. Dat mag je niet zeggen, maar dat is oude wijsheid, denk ik dan altijd maar. Nee, staat in mijn encyclopedie. Maar ja, die is wat ouder dan van gisteren. Maar zo is dat. Van zo'n verbond komt namelijk inderdaad niks terecht. Het zal leiden tot de val van de Joodse staat. Dat is dan een grote overwinning voor de Arabische wereld. En de man die dat geregeld heeft, de leider van de Palestijnen dus, die kan op die wijze de macht grijpen, want die staat wat rechtstreeks van Allah ingeprezen, zal ik maar zeggen. En in ieder geval krijgt hij een troon in Babel over wat er van de wereld overblijft. Dat is de gang van zaken. Meer daarover de volgende keer over 14 dagen. Nog één keer laat opblijven, zuster, en dan hou je echt niet op. Zullen we danken? Trouwe hemelse vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord wat u ons geschonken hebt. Een profetisch woord dat ons spreekt over uw werk en over uw plannen. En in het bijzonder hebben wij reden om u te danken dat wij reeds nu in onze dagen deel mogen hebben aan het werk wat u nu in onze dagen doet. We danken u dat u ons als gelovigen verlost uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat u ons een burgerschap geeft in de hemel zelf. Ons gemaakt hebt tot uw kinderen en ons wilt maken tot uw zonen in de toekomst. We danken u bovendien dat wij door de opening van uw woord bij deze dingen steeds opnieuw bepaald mogen worden, mogen zien hoe in zoveel schriftplaatsen die in de loop van zoveel eeuwen geschreven zijn, steeds dezelfde dingen gezegd worden, zij het dan ook met andere woorden. Wij danken u dan voor dat profetisch woord dat zeer vast is als wij weten dat wij schrift met schrift zouden vergelijken. We danken u dat wij ook in onze dagen mogen vooruitzien in het bijzonder naar die dingen die haast geschieden moeten. Dat wij inderdaad niet alleen uw woord kunnen openen, maar tegelijkertijd om ons heen kunnen zien hoe deze dingen gestalte beginnen te krijgen. Wij danken u daarom dat wij in bijzonder in onze dagen onze hoofden opwaarts mogen richten, omdat we weten dat onze uiteindelijke verlossing nabij is. Wij danken u daarom voor deze avond. We willen u vragen of u in het bijzonder uw woord aan onze harten wil bevestigen, omdat we zouden verstaan wat we lezen en onze verwachting zouden stellen op de beloften, zelfs de betere nieuwtestamentische beloften die u aan ons gedaan hebt. Wilt u zo ons nabij zijn in de dagen die voor ons liggen, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen. En die verleden, heden en toekomst in uw hand hebt. Wij danken u daarom dat wij ook vanuit het heden naar de toekomst uit mogen zien. Mogen uit mogen zien naar de verdere vervulling van alle beloften die u gesproken hebt en van alles wat de profeten gesproken hebben in uw woord. We danken u dat we daardoor mogen gebouwd worden in het geloof. Dat we door schrift met schrift te vergelijken inderdaad mogen zien hoe wij van doen hebben hier met het woord wat u gesproken hebt. Dat woord wat werkelijk zeer vast is en dat vervuld zal worden in de toekomst, maar hetzelfde vaste woord ook waaruit wij nu dagelijks mogen leven. Wij danken u daarom dat we mogen bouwen op die rots die niet wankelt. Dat we ons levens mogen baseren op wat u gesproken hebt in het verleden en daarmee mogen leven uit wat u nu aan ons doet als vervulling van uw beloften, maar ook mogen uitzien naar wat u zult doen, ook aan ons, als vervulling van de betere nieuwtestamentische beloften. We danken u dan voor deze avond, Vader, en vragen u, wees u ons ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Geeft u ons die geest van wijsheid, zodat we uw woord zouden verstaan en gebouwd zouden worden in het geloof, omdat uw naam in onze levens mag verheerlijk worden, niet door onze werken, maar door de rijkdom van uw genade. Amen.